Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, raadsleden. Goedenavond, commissieleden. Ik heet u allemaal hartelijk welkom in de avond van de Raad van de gemeente Nieuwegein. Er zijn mensen die rechtstreeks dit debat kunnen volgen op Facebook en op YouTube. En ook deze mensen wil ik van harte welkom heten. Mijn naam is Martin Monroy en ik ben de voorzitter van deze avond vanavond. En deze avond die zal uit vier blokken bestaan. Daar zal ik zo meteen nog wat over zeggen. We starten deze avond met de Raad, avond van de Raad, met een raadsvoorbereidend onderwerp. Dat is de zienswijze op de eerste begrotingswijziging en een procesbrief van de wil. Dan hebben we als tweede onderdeel nog regionale ontwikkelingen. Daar zijn vanuit het college geen onderwerpen aangedragen. Dat meld ik u vast. En daarna hebben we nog de fusie van Stichting Anna van Rijn en het Nuovo. En om tot slot te eindigen met de rondvraag. En voor het eerste onderdeel is in ieder geval mevrouw Eggengoor aanwezig om uw vragen te beantwoorden. En ik heb begrepen dat er een punt van orde is dat meneer Gadella wil inbrengen. Meneer Gadella, mag ik u het woord geven?
Dank u wel. Allereerst mijn excuses voordat onze vraag laat is aangeleverd. Ook is die actualiteit laat aangediend rond de ijsbaan. Ik zou u graag willen verzoeken om een vraag te mogen stellen over de ijsbaan. Waar het dan gaat om jonge kinderen die door hun ouders begeleid zouden kunnen worden. Ik zou dat graag vroeg willen weten, want het lijkt me ook zinloos om tot het eind van de avond te blijven wachten. Mij dat vergund wordt door de commissie.
Ja. Meneer Gadella, u zegt het zelf al, de vragen zijn eigenlijk te laat ingediend. Ze moeten uiterlijk 24 uur ter griffie zijn ingeleverd bij de commissiegriffier. Dat is niet gebeurd. Ze zijn pas in de loop van deze ochtend volgens mij ingediend. Dat is eigenlijk te laat. En ik kan het natuurlijk met mijn hand over mijn hart strijken, maar als ik daar één keer aan begin, dan zullen ook andere raadsleden zeggen, maar van ons is het ook al een keer eerder aangewezen. Dus ook als voorzitter van deze avond, maar ook als lid van het presidium, kan ik eigenlijk niet anders zeggen dat ik wil eigenlijk maar aan de termijnen wil houden en uw verzoek om vragen te stellen eigenlijk niet kan goedkeuren.
Ja, ik begrijp dat ook door de commissie bepaald kan worden of ze dat wel goed vinden. Ik begrijp dat vanuit het reglement van orde kan en ik wilde verzoeken om dat in ieder geval even te peilen. Kijk, als mensen zeggen van het hoeft niet, we willen het niet. U heeft gelijk, volgens de regels die afgesproken zijn, dan leg ik me daar ook bij neer.
Ja, prima. Loop ik even de woordvoerders af zoals we nu bij het eerste onderwerp zijn aangegeven. Dan zal ik ze even om de beurt vragen. Weet dat ik negatief geadviseerd heb. Ik zeg het maar even bijvoorbeeld. Ik vraag het even aan de VVD. Meneer Elias.
Ja, respectvol de verordening, meneer de voorzitter, maar wij willen toch wel meegaan in het voorstel van de heer Gadella.
Ja, mevrouw Bijvoet van de SP, bent u aanwezig?
Mevrouw Bijvoet is aanwezig. Nee, ik vind eigenlijk te laat is te laat. En ik stuur op dit moment ben ik een antwoord aan het toesturen aan de heer Gadella, wat Frank van der Heuvel eerder deze week al.
Maar u bent erop tegen, begrijp ik. Ja,
ja. Het antwoord is er al namelijk.
Oh, prima, dan kan meneer Gadella dat lezen. Meneer Bilkes van de VVD, van de VSP, sorry.
Geen bezwaar.
U heeft geen bezwaar. Mevrouw Spalburg van de PvdA.
Het spijt me, ik heb net te laat dus ik begrijp dat er vragen gesteld moeten worden, maar ik weet niet precies waarover.
De heer Gadella van de VVD wil vragen stellen die te laat zijn ingeleverd. Ik heb erop negatief geadviseerd, omdat er anders wel een precedentwerking begint uit te gaan als we dit soort termijnen loslaten. En meneer Gadella doet een beroep op de commissie om het wel of niet toe te staan. Dus dan mag
ik ben er ook niet voor. Ik ben zelf ook te laat geweest en dat is gewoon de consequentie.
Dank u wel. Meneer Van der Siepkamp van GroenLinks.
Ik heb er geen bezwaar tegen.
U heeft er geen bezwaar tegen. Meneer Moussaoui van D66, bent u aanwezig?
Ja, ik ben aanwezig. Ik heb in feite ook geen bezwaar, voorzitter.
U heeft ook geen bezwaar. Mevrouw van der Sluizen van het CDA.
Hoewel het inderdaad te laat is, maar omdat het de ijsbaan pas ook laat bekend is dat hij open gaat en zo, heb ik geen bezwaar.
Dank u wel. Mevrouw Voorthuizen van de ChristenUnie.
Dank u wel. Ik denk omdat het tegen de regels is, adviseer ik negatief. Maar ik ben wel benieuwd naar het antwoord. Even goed.
U zit er tussenin. Dank u wel. Meneer Jean van de lokale vernieuwing.
Geen bezwaar.
Heeft geen bezwaar. Mevrouw Gravenbeek van Ieders Belang.
Geen bezwaar, voorzitter.
Geen bezwaar. Stadspartij Nieuwegein, daar staat geen vertegenwoordiger. Is er iemand van Stadspartij Nieuwegein aanwezig? Nee? Groep Verdam, meneer Verdam? Ook niet aanwezig. En de heer Stekelenburg is afwezig. Ik heb 3 mensen die erop tegen zijn. 2, 4, 6, 7 mensen die erop voor zijn. Dus u keurt goed dat meneer Gadella alsnog deze vragen mag indienen. Dus meneer Gadella, tegen de tijd dat de rondvraag er is, en dat is vanavond pas rond 9:45, denk ik, dan zal ik u het woord geven als u aan de beurt bent. Ja, als u dan uw camera weer wil uitzetten, dan dank ik u daar hartelijk voor. En dan ga ik nu over tot de behandeling van het eerste onderwerp, dat is de zienswijze van de wil, de eerste begrotingswijzigingen. En u weet, als u wilt reageren, kunt u dat op de chat doen. En u kunt ook een handje opsteken als u wilt interrumperen. Er zijn vooraf vragen ingediend en ik begin met het onderwerp matching teams. En er zijn vragen over ingediend door de heer Holterman, mevrouw Spalburg, dat is beide van dezelfde partij, zie ik, en meneer Elias. Ik begin met of meneer Holterman of mevrouw Spalburg. Ik weet niet wie van u de woordvoerder is. Mevrouw Spalburg, neem ik aan.
Ja, dat ben ik. Ja. Oké, over het matchenteam. Ja, wij zijn voor een goede match aan de voorkant. Slechte matches die leiden ons inziens, zoals u zelf ook al aangeeft in het stuk, tot ontevredenheid bij de werkgever. En ook de werkzoekende zal steeds minder enthousiast worden. En dat zal tevens leiden tot meer kosten. Je kunt weer opnieuw beginnen en de ontevredenheid ligt er dan al. Er zijn behoorlijk wat extra FTE's ingezet bij het matchingsteam. Dus waarom denkt u, vraag ik dan het college, denkt u dat het hiermee niet redt? En waarom moet er dan, zijn dat dan niet voldoende FTE's? Waar ligt het aan? Want er wordt behoorlijk wat extra inzet gedaan. Dat was het.
Dank u wel. Meneer Elias, mag ik u ook vragen dan gelijk ook uw vraag over de matchingteam te stellen? Dan kan de wethouder daar in 1 keer op antwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Ja, bij ons gaat het er met name om dat het lijkt in het document dat een relatie bestaat tussen de coronacrisis enerzijds en het matchingsteam en met name het vervolg daarop anderzijds. En we zijn heel erg benieuwd hoe het college dat ziet. Want in onze beleving is het matchingsteam een aparte entiteit die is opgezet om te gaan matchen voor onze inwoners. En nu lijkt het erop dat het voorbestaan alleen kan worden gerealiseerd door dat er een coronacrisis is. En dat verbaast ons enigszins. Ik denk dat ik het daar even nu voorbij laat. Dank u.
Ja, dank u wel. En ik heb per ongeluk meneer Van der Siepkamp van GroenLinks over het hoofd gezien. U had ook nog een vraag over het matching team. Meneer Van der Siepkamp van GroenLinks.
Ja, ik heb hem geluid. Ja, dank u wel, voorzitter. Als gevolg van de coronacrisis is er een extra toeloop van mensen die op zoek zijn naar ander werk. En het is goed dat daarvoor de inzet van het matchingsteam versterkt wordt. Ik vraag me wel af of de dekking van deze kosten gevonden moet worden binnen de begroting zelf of toegeschreven moeten worden aan de extra kosten corona. Het voorstel nu is om de dekking voor een fors bedrag te onttrekken aan het handgeld van de lokale werkteams. Ik heb daar een technische vraag over gesteld of dat consequenties heeft, maar er wordt op geantwoord dat dat geen consequenties heeft voor de mensen die ondersteund worden door de lokale werkteams. Omdat de langdurige werkeloosheid door die matchingsteams voorkomen wordt. Maar dat effect dient zich pas op veel langere termijn aan. En ik kan me niet voorstellen dat het onttrekken van een dergelijk financieel bedrag geen gevolg heeft. Ik heb 2 vragen. De eerste is of de wethouder niet van mening is dat de kosten die te maken hebben met de werkzoekenden als gevolg van de coronacrisis niet binnen de begroting moeten worden gedekt, maar opgevoerd worden als kosten corona. En de tweede vraag is of de wethouder kan toelichten wat haar visie is op de gevolgen van het overhevelen van geld van het werkteam naar het matchingsteam.
Dank u wel. Wethouder Eggenhoor, u heeft van 3 vraagstellers vragen gekregen. Mag ik u vragen de vragen te beantwoorden?
Ja, dank u wel. Dank voor de vragen. Het matchingsteam. Een relatief nieuw begrip binnen WIL. En dit matchingsteam is echt in het leven geroepen in de coronacrisis. Bestond voor die tijd niet. Voor die tijd hadden we wel het proces Poort, maar het matchingsteam heeft toch echt een andere functie. En wel die om mensen die werkloos worden, in veel gevallen door de coronacrisis, zo snel mogelijk weer terug te leiden naar de arbeidsmarkt om met deze persoon een goede match te maken met werkgevers die we in de regio hebben. ook om ervoor te zorgen dat deze mensen niet in de bijstand komen. En wat we zien is dat dat ook lukt. Matchings Team heeft in de afgelopen tijd al 99 mensen teruggeleid naar de arbeidsmarkt, zonder dat deze mensen dus in de bijstand zijn ingestroomd. Dus we constateren ook dat het succesvol is. Je vragen over de financiering van het Matchings Team. We zijn hier vorig jaar mee begonnen en toen hebben we gezegd, dit is eigenlijk ook werk wat bij de lokale werkteams thuis hoort. We hebben vorig jaar, toen het heel snel is opgezet, er ook voor gekozen om een deel van het Matchings Team uit ons lokale handgeld te financieren. Maar we zien nu ook dat we verwachten ook dat het meer wordt. En we willen het ook echt de komende tijd goed doorzetten, omdat we ook zien dat het werkt. En daardoor kiezen we ervoor om niet de hele financiering die wij als Nieuwegein hier dan bijdragen vanuit lokaal handgeld te doen. Want dat zou een grote aanslag zijn. En we hebben in het bestuur gekozen voor de variant. Half bevoeren we op in de begrotingswijziging, dus de helft van de kosten. En de andere helft wordt door het lokaal werkteam gedragen. Omdat, wat u denk ook terecht opmerkt, een deel van dat werk eigenlijk ook in het lokaal werkteam zou horen. Maar deze mensen komen daar dus helemaal niet. Dus het lokaal werkteam kan ook door met de trajecten waar ze op dit moment mee bezig zijn. Dus dat is de achterliggende reden waarom we het op deze manier hebben ingericht en ook de wijze waarop je het dus nu gepresenteerd krijgt in deze begrotingswijziging. Omdat alles wat uit lokaal handgeld komt, ziet u niet in deze begrotingswijziging. Maar omdat een deel wel drukt op de begroting, ziet u dat deel dus wel. En daar vragen we dus ook in dit voorstel uw goedkeuring op. Meneer Van der Siekkamp vraagt van, heeft dat dan geen gevolgen? Nee, dat heeft op dit moment geen gevolgen. De trajecten die we op dit moment in het werkteam hebben lopen en waar werkcoaches mee bezig zijn, die gaan daar gewoon mee door. En het budget wat we in het lokaal werkteam hebben, dus het lokaal handgeld, is op dit moment voldoende om al die activiteiten door te laten gaan. Dus op dit moment heeft dat geen consequenties.
Dank u wel.
Tot zover, denk ik.
Dank u wel, mevrouw Eggenhoor. Heeft een van de mensen die in de vragen gesteld hebben daar nog een vervolgvraag op? Ik zie een handje bij mevrouw Spalburg. Mevrouw Spalburg, van de PvdA.
Ja, er komen behoorlijk wat FTE's bij. En ik begrijp ook dat dat nodig is. Maar er wordt iedere keer gesproken van een mogelijke groei tot 25%. Hoe groot is die groei nu ten opzichte van voor corona, zeg maar? Want ja, er wordt nu al heel veel bijgeplust en als dat nu net aan is, en dan moet er straks weer bijgeplust worden. Dus begrijpt u de vraag die ik bedoel?
Ik begrijp de vraag. Ja. Mag ik voorzitten?
Ja, maar gaat u gang.
Ja, ik begrijp de vraag, mevrouw Spalburg. Er wordt niet echt. Deze vier mensen zijn nu ook al aan de slag. Dus we hebben in 2020 hebben we deze mensen ook op deze manier ingezet. Dus daar komen geen mensen bij. Die mensen gaan nu gewoon door. Alleen ze waren in, omdat de begroting 2021 eigenlijk al voor de zomer werd gemaakt van Wil, zitten deze mensen nog niet in de begroting van 2021. Dus daar moeten we nu in de begrotingswijziging moeten we die dus meenemen. En dat betekent dat die mensen die nu ook al meer dan een half jaar aan de slag zijn, gewoon doorgaan met hun werk. Daar komt ook niet bij. En we doen net als vorig jaar 2 FTE hiervan bekostigen uit lokaal handgeld. 2 ziet u nu dus terug in de begrotingswijziging, omdat die bij het maken van de begroting daar nog niet in zaten.
Oké, dank u wel. Dan ga ik over naar het volgende onderwerp. En ik heb een paar vragenstellers. Dat gaat over schuldhulpverlening. En daar zie ik weer dezelfde mensen als die net de vraag gesteld hebben. Maar ik pak toch een andere volgorde. Ik begin met meneer Van der Siekkamp over de schuldhulpverlening. Meneer Siekkamp van GroenLinks. Als u de microfoon aanzet, dan gaat het beter.
Ja, ik heb twee vragen in het kader van de schuldhulpverlening. Eén, dat heeft te maken in de raadsvergadering van 28 januari hebben we de verordening beslistermijn schuldhulpverlening vastgesteld. En ik heb toen al aangegeven dat ik hier in dit overleg nog op zou terugkomen in het kader van de totale tijd tussen aanmelding en de uitslag. In de begrotingswijziging en ook in de toelichting van de gemeente bij de zienswijze, daar wordt aangegeven dat de verwachting is dat de termijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek kan oplopen tot boven de 4 weken, maar dat dit nog zou vallen binnen de wettelijke termijnen. Als je kijkt naar artikel 4 lid 1 van de wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening, staat er volgens mij heel onomwonden dat het eerste gesprek binnen 4 weken dient plaats te vinden. Dus dan betekent dat als het over de 4 weken is, het niet voldoet aan die wettelijke termijn. Vraag aan de wethouder is hoe ze dat zelf ziet en of de wethouder ook kan toezeggen dat indien onverhoogde termijn van 4 weken niet gehaald wordt, in ieder geval de totale doorlooptijd van 12 weken niet overschreden zal worden.
Dank u wel. Ik ga doen, dus in de eerste ronde pak ik eerst weer even de vraagstellers. De tweede is mevrouw Spalburg van de PvdA.
Ja, dank u wel. Ja, de vraag van meneer Ziekamp, van de Ziekamp, die deel ik ook, dus die sla ik dan over. Wij vragen ons ook af hoe deze maatregeling zich verhoudt tot de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de WGS, waar juist vroegsignalering een prioriteit is. Ja, hoe geeft u daar invulling aan in verhouding inderdaad tot die gevraagde termijn en de vertraging van de hulp die dan optreedt? Verder heeft GroenLinks ook technische vragen gesteld over dit onderwerp en wat de Partij van de Arbeid zich nu afvraagt is bij bestrijding van fraude of de bestanden zijn geüpdate in verband met de kinderopvangtoeslagen zijn inwoners wellicht onrechtmatig als fraudeur betiteld en het zal heel erg zijn als deze mensen opnieuw in het foute hokje worden neergezet. En kunt u hier iets over vertellen? Dat was het.
Ja, dank u wel, mevrouw Spalberg. Ik weet niet wat er met uw camera aan de hand is, maar als u uw camera aanzet, zie ik een groot zwart beeld. Dus misschien dat u daar in de tussentijd nog even naar kunt kijken. Meneer Elias van de VVD, u had ook een vraag over de schuld. Ja, zo doet hij beter. Ja. Meneer Elias van de VVD.
Ja, dan zou je net zien als de camera aanstaat dat hij weer uit mag, maar soms is dat het lot. Ja, ik heb inderdaad ook wel een vraag in relatie tot de schulden. En met name dat wij het ook zeer belangrijk vinden dat inwoners vooral uit de schulden blijven, ook overigens ondernemers. En een van de manieren om dat te bereiken, dat is om een betaalde baan te krijgen. En met name een betaalde baan met een duurzaam karakter. En wij zijn wel benieuwd in hoeverre het college het mogelijk acht dat het ook kan in de coronatijd. Om op die manier dat te realiseren. En ik heb een kleine aanvullende vraag, die is eigenlijk aan collega Spalburg. Want zij noemt in haar betoog net dat er een vermeende fraude zou kunnen zijn. En ik ben wel benieuwd waar ze dat op baseert.
Prima. Dat zullen we zometeen aan mevrouw Spalburg vragen. We gaan eerst nog even de vragen van de wethouder voor de wethouder afmaken. En ik zie nu mevrouw van der Sluizen van het CDA. U heeft ook nog een vraag over de schuldhulpverlening.
Ja, er staat in dat de stukken wat bij crisismanagement, dat er geen budget, coaching en training meer en capaciteit elders in te zetten. En ja, dat maakt me toch een beetje zorgen, omdat voorkomen is altijd beter als genezen. Dus waarom is ervoor gekozen bij crisismanagement geen coaching en training te geven?
Dank u wel, mevrouw van Sluizen. Wethouder, u heeft 4 vragenstellers gehad in zaken de schuldhulpverlening. Ik geef u graag het woord.
Ja, dank u wel. Schuldhulpverlening. Hebben we het ook in het kaderstellend raadsdebat in oktober, wat we met elkaar hebben gevoerd, ook over gehad. En u geeft ook heel duidelijk aan daarin, en ik hoop ook dat u dat voldoende verwoord ziet in deze begrotingswijziging, dat u met name provincie op dat gebied heel belangrijk vindt. En we hebben geprobeerd om de keuzes die we moesten maken, zoveel mogelijk, de uitspraken die URA heeft gedaan, zoveel mogelijk recht te doen. Meneer Van der Sietkamp meldt terecht op dat de wachttijden gaan oplopen. Als de volumes toe gaan nemen, nemen de wachttijden toe. Dat is waar. Wat we wel ten alle tijden proberen, is die wettelijke termijn in acht te houden. En zeker als het gaat om schrijnende gevallen, dat kan bij de eerste aanmelding zeker al wel ingeschat worden, wordt er door Wil zo snel mogelijk geacteerd. Ook in het kader van, we willen zoveel mogelijk acteren vanuit de leefwereld in plaats van uit de systeemwereld. Dus waar de nood heel hoog is, gaat Wil zo snel mogelijk op af. Maar gezien de situatie en de druk die er op de organisatie ligt, zien we wel aankomen dat de wachttijden wellicht zullen oplopen. Nogmaals, die wettelijke termijn, dat is de wettelijke termijn, dus daar die respecteren we. En we hebben ook afgesproken dat als er met Wil afgesproken, dat als blijkt dat het echt uit de klauwen loopt, dat aan het bestuur, dus de eigenaren van de gemeenschappelijke regeling, aan zet zijn om een keuze te maken of er wel of niet extra wordt opgeplust. Dus die uitwijk is er. Dat heeft u ook kunnen zien in de bijlagen van de begrotingswijziging. Dat het DB op gezette punten bepaalt op welk moment er hoe wordt opgeplust. Dus we gaan zeker kijken hoe we dat echt die overschrijding van die termijnen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Maar we weten dat de wachttijden gaan oplopen. Mevrouw Spalburg. Nog een vraag van meneer Van der Siepkamp over de vroegsignalering volgens mij ook. Dat was wel mevrouw Spalburg. Hoe vullen we dat nou in? De wet geldt vanaf 1 januari en dat betekent dat Wil een plan aan het maken is van hoe ze dit doen. Want dit is een wettelijke verplichting, dus we kunnen ook niet zeggen we doen het niet. Want we deden het al in vroeger op af. En de pilotschulden vrij waren we al erg veel bezig met preventie. De wet versterkt ons nogmaals in die aanpak. Dus dat gaat gewoon door. En dat betekent dat conform de wet betalingsachterstanden via het BKR bij Wil terechtkomen en daar ook op geacteerd wordt. In heel veel gevallen eerst met een schriftelijk of een telefoontje. En als het nodig is, vinden daar ook gesprekken plaats. Dus die wet wordt uitgevoerd door Wil zoals bedoeld. Mevrouw Deurs. Ja, ik snap het punt van mevrouw Spalburg. Dit gaat om gezinnen die het nu te maken hebben met de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat deze mensen geen vertrouwen meer hebben in de overheid. En dus waarschijnlijk ook niet in de gemeente en in de sociale dienst van de gemeente. Dus het is belangrijk om deze mensen gewoon goed en gepast te benaderen. En daar past inderdaad niet bij, zoals mevrouw Spalburg zegt, dat wij ook op basis van een aantal criteria zonder het gesprek te voeren tot de conclusie komen dat deze mensen frauderen. Dus daar gaat aandacht naar uit. Dus, en ik ga ervan uit dat dat in dit geval niet aan de orde zal zijn. Dan, meneer Elias, een betaalde baan onder corona. Ja, met name ondernemers. Wat we zien is dat ondernemers zich mondjesmaat melden. En we hebben in de nieuwe TOZO, TOZO 3, ook de verplichting als gemeente om ondernemers die graag willen wisselen van zelfstandig ondernemer zijn naar een betaalde baan, daarin gaan helpen. En daartoe nodigen we mensen van TOZO 3 ook uit om daarover met Wil in gesprek te gaan. En wat we zien is daar op dit moment nog niet heel veel animo voor, maar dat kan wel veranderen. En deze mensen zullen ook door een werkcoach, als ze prijs stellen op begeleiding naar een baan in loondienst, daardoor Wil mee worden geholpen. Er zijn sectoren, ook hier in de regio, waar voldoende werk is. De vraag is of het een passende match is, maar daar wordt samen met de werkcoaches naar gekeken. Wat ik al zei, op dit moment loopt het niet storm met aanmeldingen van ZZP'ers of andere ondernemers bij ons in de regio die Wil vragen om begeleiding naar betaalde baan in loondienst. De vraag over crisismanagement van mevrouw Van der Sluizen. En waarom nou specifiek budgettraining en coaching niet doorgaat. Voorzitter, ik vind hem redelijk technisch van aard. En die zou ik graag ook even bij Wil willen navragen en willen laten uitzoeken, zodat we daar schriftelijk op terug kunnen komen.
Prima, dank u wel. Dan ga ik nog even naar mevrouw Spalburg, want u had nog een vraag van de heer Elias gekregen over de vermeende fraude die u aankaartte. Mevrouw Spalburg.
Ja, ik weet niet of meneer Elias nu met de beantwoording van de wethouder inmiddels begrijpt waar ik op doelde. Het gaat er dus om dat er mensen nu misschien geregistreerd zijn als dat zij fraude hebben gepleegd. Terwijl dat natuurlijk nu duidelijk is dat dat niet altijd klopt. En dat of het bestand van Wil daar rekening mee houdt en daarnaar kijkt en of ze dat updaten. Mijn vraag was.
Ja.
De intentie begrijp ik nu in ieder geval een stuk beter, maar ik dacht even dat de landelijke situatie, ik zou bijna willen zeggen, rücksichtloos werd gekopieerd op Wil. En dat zou
ik
vinden voor die organisatie. Dus vandaar dat ik even benieuwd was wat de intentie van de vraag was.
Oké, dank u wel allebei. Ik zit nog bij het onderwerp schuldhulpverlening. Zijn er nog mensen die vragen hebben over het onderwerp schuldhulpverlening? Dat is meneer Van der Siepkamp. Ja.
Ja, het zit half bij schuldhulpverlening, want het heeft er wel mee te maken. We kunnen ons goed vinden in het voornemen van Wil om prioriteit te leggen bij preventie en minder naar de handhaving als het gaat om uitkeringen. Om goed aan de poort te kijken wat mensen nodig hebben. En zoals in de toelichting ook wordt geconstateerd, kan het ertoe leiden dat sommige mensen toch ten onrechte een uitkering of toelage krijgen. Ik heb een technische vraag gesteld hoe daar met terugvordering achteraf mee wordt omgegaan als blijkt dat het niet goed gegaan is. En daar is op geantwoord dat er wel een individuele afweging gemaakt wordt. En dat vind ik prima, dat juichen we ook heel erg toe. En dat mensen die in de financiële problemen komen door terugvordering altijd een beroep kunnen doen op schuldhulpverlening. En daar begint het lastig te worden, want we zouden die val in armoede eigenlijk willen voorkomen. De vraag aan de wethouder is of ze kan toezeggen dat er een uiterste coulance in acht zal worden genomen als mensen zonder opzet door kleine foutjes in de procedure ten onrechte een uitkering hebben ontvangen. En dat alleen terugvordering plaats zal vinden als er sprake is van aantoonbare opzet en frauduleus handelen.
Dank u wel, meneer Van der Ziekkamp. Mevrouw Eggengoor.
Ja, voorzitter, dat vind ik wel een lastige. Want we zijn gehouden en aan wettelijke regels en ook aan de beleidsregels die we hebben gesteld. En laat ik zeggen dat Wil altijd kijkt naar de leefwereld en de persoonlijke situatie van een cliënt en daar afspraken over maakt. En als er in eerste instantie geen gelegenheid is om geld terug te vorderen, dan wordt daar een persoonlijke afspraak met de cliënt over gemaakt. En dat is maatwerk. Om nou, ik kan u op dit moment echt niet toezeggen dat wij in zo'n geval niet tot terugvordering in overgaan. Juist omdat dan wel tegen wettelijke regels, dan wel tegen onze eigen beleidsregels in zou gaan. Dus weet dat wij zo goed mogelijk met de cliënt een afspraak proberen te maken die ook passend is. En ik hoop dat u daarmee genoeg kunt nemen.
Dank u wel, mevrouw Eggengoor. Ik zie nog een handje staan bij meneer Van Siepkamp, maar ik ga er even uit dat het een oud handje is. Ja, het is alweer weg, het handje. Dan ga ik door naar het volgende onderwerp, dat is de cliëntenraad. En ook daar heeft de heer Elias van de VVD een vraag over. Het onderwerp is cliëntenraad. Meneer Elias.
Volgens mij heb ik alles weer aangezet. Dank u wel, voorzitter. Ja, met name de cliëntenraad heeft aangegeven dat de herziene begroting 2021 een kaderstellend raadsdebat in oktober 2021 te laat zou zijn. En wij zijn wel benieuwd wat het college heeft meegenomen als overwegingen om niet tot vervroeging over te gaan. Want het lijkt voor de hand te liggen dat juist de discussie wat eerder gevoerd gaat worden en niet zo uitgesteld wordt zoals de cliëntenraad dat ook aangeeft.
Dank u wel, meneer Elias. Mevrouw Eggengoor.
Wat we op dit moment in ieder geval weten is dat we opnieuw een kaderstellend raadsdebat gaan organiseren. De timing daarvan. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Dus we hebben ook de zienswijze van de cliëntenraad gelezen. En daar maken we straks een keuze in.
Oké, dank u wel. Zijn er nog andere vragen over de cliëntenraad? Als dat niet het geval is, dan pak ik een ander onderwerp. En dat is de begrotingswijziging. En ik kom weer bij de VVD uit. Meneer Elias, u had ook een vraag over de begrotingswijziging.
Ja, ik had niet verwacht dat ik zelf antwoord zou zijn, voorzitter, maar ik denk wel.
U heeft een heel mailtje met vragen ingesteld, dus u kon wel iets verwachten natuurlijk. Hè? Dus,
de vraag is of ik ook de ruimte krijg van de voorzitter, maar nogmaals dank. Het zit er met name in een aantal onderdelen. En het belangrijkste onderdeel, laat ik me daartoe beperken, is wat mevrouw Spalburger eerder aangaf over het volumegroei. En met name dat dat in eerste instantie opgevangen gaat worden, de eerste 10-15% van de groei van het aantal klanten door de huidige organisatie. Maar dat wil tegelijkertijd verwacht dat in het kwartaal 3 van 2021 er toch opgeschaald zou moeten worden. En dat er ook de twee wetten geïmplementeerd moeten worden. Nou, uiteindelijk leidt dat tot een begrotingswijziging van €575.000. Het enige wat wij missen in het document is waar is dat nou op gebaseerd. En wellicht dat de wethouder daar toch wat onderbouwing over kan geven. Of hoe komen wij nou tot die €575.000... in relatie tot de onderwerpen die ik net noemde.
Dank u wel. Mevrouw Eggengoor.
Ja, die €575.000 is dat wat we nu weten. En inderdaad, die 10-15% die u terecht opmerkt, geeft deel al aan dat ze nu, dat ze in eerste instantie die volumestijging in hun eigen team zullen opvangen. Dat gaat piepen en kraken. Maar Wil beseft ook dat gemeenten echt wel voor de nullijn willen gaan. Dus dat de rek niet oneindig is. Wat wel zo is, als de vloedgolf, zoals we dan maar noemen, toch gaat komen en er dus een enorme toestroom komt, waardoor we echt behoorlijk moeten oplossen, dat zit niet in deze begrotingswijziging. Dus deze begrotingswijziging kunt u ook zien in het raadsvoorstel op pagina 5, bevat de nieuwe de implementatie van wetten die we op dit moment moeten doen, herstel van het jongerenloket, het matchingsteam, want daar zijn we natuurlijk al druk mee bezig, en dus ook een post omdat ook een groot gedeelte van de medewerkers van Wil thuis werkt. Dat maakt samen die 575.000 euro. Op het moment dat er voor de zomer blijkt dat er enorm moet worden opgeplust, ook in een crisisregime, dat hebt u ook in het staatje kunnen zien, dat de DB daarover kan besluiten, zou het ook zomaar mogelijk kunnen zijn dat er nog een tweede begrotingswijziging komt. En dat is wel uniek, want dat gebeurt binnen Wil niet zo vaak. Maar dit is puur wat op dit moment bekend is, wat er in ieder geval bij komt.
Dank u wel. Was er nog een vraag over de begrotingswijziging? Ja, meneer Elias.
Ik zou graag nog één vervolgvraag hierop willen stellen. Ik begrijp het antwoord van de wethouder en ook dank daarvoor. Het enige wat ik nog niet helemaal begrijp is, en het neigt een beetje naar een technische vraag, dus die mag ook schriftelijk beantwoord worden, waar komt dan die 25% vandaan? Want die moet ergens vandaan komen als onderbouwing voor dit verhaal. Bijvoorbeeld heeft de volumegroei. En ik heb het in de stukken gewoon niet kunnen terugvinden. Dus daar was ik wel benieuwd voor. Vandaar dat ik de oorspronkelijke vraag ook had gesteld.
Dank u wel. Wethouder, ja, ik kijk u even virtueel aan. Wilt u die technisch beantwoorden, laten beantwoorden?
Of ik wil wel wat ik hier in ieder geval over kan zeggen, die 25% is op basis van eigenlijk een inschatting die ook landelijk wordt gemaakt, waar ook sociale diensten in het land proberen gevoel bij te krijgen. Dus die 25% is een inschatting op basis, dat is een best guess, laat ik hem zomaar noemen, maar wel gevoed door ook schattingen die het UWV maakt, die ook landelijk wordt gemaakt. Dus hij komt niet helemaal uit de lucht vallen, maar je kunt hem niet volledig onderbouwen, want we weten niet precies wat het is. Alleen dit is de best guess die we op dit moment doen.
Dank u wel, mevrouw Echengoor. Ik ga door naar een ander onderwerp. De klok tikt ook door, zie ik. Er is een vraag van de heer Van de Siepkamp over de formulering van de zienswijze. Meneer Van de Siepkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ik vind het goed dat gestreefd wordt dat de eerste stijging van klantenaantallen binnen de formatie wordt opgevangen. En ik vind het ook mooi en transparant, zoals het in de toelichting beschreven is, dat er duidelijke momenten worden aangegeven waarop doorgeschakeld moet worden naar een crisisregime. Ook vinden we het goed dat in de toelichting vooral wordt aangegeven wat de mogelijke consequenties kunnen zijn voor inwoners die gebruik maken van de diensten van Wil. Als we dan kijken naar de tekst van de voorgenomen zienswijze, dan zien we dat het daarin vooral gaat over de financiële aspecten van de begrotingswijziging. En het is dat er terecht ook is opgenomen dat als er een nieuwe begrotingsoverschrijding nodig is, dat daar eerst overleg met de gemeente zou moeten plaatsvinden. Als de Raad deze zienswijze vaststelt, dan stellen we denk ik impliciet ook in met de toelichting op de begrotingswijziging en de consequenties die daarin beschreven zijn voor de inwoners als het inderdaad overgegaan wordt naar dat crisisregime. En gezien de portée daarvan lijkt het me niet wenselijk om dat zo impliciet te laten. Is de wethouder bereid om in de zienswijze een punt toe te voegen waarin expliciet wordt aangegeven dat de Raad ook instemt met de beschreven werkwijze om bij oplopende vraag binnen de nullijn te blijven, met dien verstande dat de gevolgen voor de inwoners goed gemonitord worden en dat de gemeente met de gemeente overlegd gaat worden als de grenzen van wat maatschappelijk aanvaardbaar is in zicht gaan komen.
Dank u wel, mevrouw Echengoor.
Meneer Van Siepkamp, ik snap uw punt. En ik kan me ook voorstellen dat u dat explicieter in het besluit wilt hebben. De precieze formulering zullen we daar even naar moeten kijken. En dan kan ik me voorstellen dat u daar een amendement voor maakt om dit in de beslispunten erbij in te amenderen. Wat ik zeg, dan moeten we wel even kijken naar de precieze formulering. Want ik heb hem zo niet helemaal scherp, maar ja, Daar komen we wellicht uit.
Ja, we zullen dan wel contact opnemen ook. Ja.
Lijkt me prima.
Ja. Dank u wel. Allebei. Dank u wel. Mevrouw Spalburg, u heeft een vraag ook over het raadsvoorstel.
Ja, dank u wel. Ja, allereerst, daar had ik eigenlijk net al mee moeten beginnen. Daar wil ik mijn respect uitspreken voor de medewerkers van Wil. Want het moet een helle job zijn om in zulke tijden je werk naar behoren te moeten doen. Dus alle respect en waardering daarvoor. Dan mijn vraag. Ja, we willen daarbij wel aangeven dat het bijna een traditie wordt van Wil om niet aan te leveren wat verwacht wordt. Steeds met een ander argument. We verzoeken u hiermee te stoppen. Corona heeft ook de komende jaren nog gevolgen voor de werkzaamheden binnen Wil. Dus niet elk jaar een ander argument. In april ontvangen wij een begroting en ook dan is nog niet duidelijk wat er allemaal nog op u en ons pad komt. Maar dat gezegd hebbende heeft de Partij van de Arbeid het kaderstellend debat als zeer waardevol beschouwd. En het zou inderdaad mooi zijn als het in het jaar daar, in het najaar, als er meer bekend is, over 2020 nogmaals dit debat gaat plaatsvinden. Het lijkt ons zowel voor de Raad als voor Wil dat het beter inzichtelijk wordt waar de pijnpunten zitten binnen de organisatie, mede in relatie tot de middelen die beschikbaar zijn. Er kunnen zo duidelijk keuzes worden gemaakt, wel zouden wij het dan op prijs stellen, als er dan ook financiële cijfers worden gepresenteerd voor de verschillende keuzes die gemaakt moeten gaan worden.
Nu hebben komt niet tot een vraag, denk ik. Hè?
Bijna, ja, bijna. Ja. Ja, we hebben nu als raad aan kunnen geven wat we belangrijk vinden, maar weten dan nog niet direct de financiële gevolgen hiervan. Vooral ook omdat dit de eerste begrotingswijze te gevolgen zal hebben. Denkt u dat dat mogelijk is?
Dank u wel. Mevrouw Eggenhoor.
Ja, ik hoor wat u zegt en ik snap ook uw behoefte. Denkt u dat het mogelijk is? Wat we in ieder geval kunnen meegeven is dat we zoveel mogelijk proberen om dat aan de voorkant uit te werken. En dat zal wellicht niet voor alles mogelijk zijn, maar ik snap uw behoefte om tijdens dat kaderstellend raadsdebat iets meer gevoel te krijgen over waar gaat het dan over. Dus dat signaal nemen we in ieder geval mee.
Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Spalweg, u mag gelijk even blijven staan, want u had ook nog een vraag over de TOZO-gelden.
Oh ja. Sorry. Ja, er wordt gesproken over de TOZO-gelden en dat die misschien voor andere werkzaamheden binnen Wil ingezet zouden kunnen worden. Maar wij denken eigenlijk dat dat geld gereserveerd moet worden voor eventuele bezwaren en terugvorderingen. En hoe denkt het college hierover? Dat dit moet worden gereserveerd.
Dank u wel, mevrouw Eggenhoor.
Meneer de voorzitter, daar is het college het volmondig mee eens. En die afspraak staat in principe ook. TOZO-gelden zijn voor alles wat met TOZO te maken heeft. Ook voor eventuele volgende tranches die nog komen. Ook voor bezwaar en beroep wat er achteraf nog komt. Dus laten we daar vooral even het etiketje TOZO op plakken. En voorlopig niks anders. Want we gaan ervan uit dat we dat ook in de loop van dit jaar gewoon nog nodig hebben voor dat doel.
Oké, dank u wel. Tevreden, mevrouw Spalburg? Ja. Ik zie op mijn rechterscherm geen vragen meer, maar ik heb op de mail voor me ligt van de heer Elias volgens mij nog minimaal één vraag openstaan. Meneer Elias van de VVD, klopt dat? Heeft u nog een vraag?
Ja, ik heb nog één vraag, daar zou ik toch graag toe willen beperken, voorzitter.
Ja.
En dat gaat met name over de regionale aanpak voor de arbeidsmarkt. Wij vroegen ons af, is dat nou een verplichte wettelijke taak dat er structureel een accountmanager moet worden ingezet om die regionale aanpak van de arbeidsmarkt te versterken. En de andere kant is, wat gaat dat de inwoners van de gemeente Nieuwegein nou opleveren? En als laatste zou ik nog een kleine mededeling willen doen, dat ik het betoog van mevrouw Spalburg volledig onderschrijf voor betreft de inzet van de medewerkers van Wil. En dat we dat zeer waarderen.
Dank u wel. Mevrouw Eggenhoor.
De wet SUWI is eigenlijk weer een soort centralisering van het gedecentraliseerde arbeidsmarktbenadering, waar ons werkgever Servicepunt ook heel druk mee bezig is in onze regio. De wet SUWI verplicht ons om activiteiten naar de arbeidsmarkt ook samen met UWV weer meer centraal te gaan oppakken. Die capaciteit om daar goed op aan te sluiten is er op dit moment niet. Dus daar moet een extra accountmanager voor worden aangesteld. En wat gaat het de gemeente Nieuwegein opleveren? Dat weet ik niet op dit moment. Dat kan ik voor u navragen of Wil daar al enig zicht op heeft. Wat dat dan ook precies is. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet helemaal 100% van op de hoogte ben. Wat ik wel weet is dat het belangrijk is dat we daar als Lekstroom ook aan tafel zitten. Omdat daar toch een koers wordt uitgezet waar we wel mee aan de slag moeten. En ook omdat we zien dat wij natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk binnen Lekstroom ook lokaal zijn gaan werken. En deze vanuit het Rijk opgelegde stroming daar eigenlijk haaks op staat. Dus daarom vinden wij het ook als gemeente wel belangrijk om te zorgen dat we daar goed op aangesloten zijn. Voor wat betreft het nut voor inwoners van Nieuwegein, daar kom ik graag nog even schriftelijk op terug.
Dank u wel. Ik zie een handje van mevrouw Spalburg van de SP. Nee, mevrouw Spalburg, mevrouw Breivoet van de SP. Mevrouw Spalburg van de PvdA. Ja, mevrouw Breivoet.
Van harte welkom. Van harte welkom. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat betreft die extra accountmanager. Op zich verbaast mij de vraag van de heer Elias. Want deze, in mijn inziens, is zo'n accountmanager heel erg waardevol. Vanuit mijn werkveld. Ik heb te maken met statushouders die aan het werk moeten. Die zo hoog mogelijke treden van de participatieladder gaan bekleden. Betreden. En daar is een accountmanager, die is daar heel druk mee bezig om geschikte arbeidsplaatsen te zoeken in de regio voor deze doelgroep. En dat doet een accountmanager, die legt al die contacten met die bedrijven. Dus ja, dit levert juist heel erg veel op voor een gemeente.
Oké. Dit statement wilde u even maken, u heeft geen vraag.
Dit wilde ik maken. Nou ja, ik ben in gesprek met de heer Elias, ik ben benieuwd wat.
Nou, meneer Elias, heeft u daar een reactie op?
U kent mij inmiddels wel een klein beetje. Ik ben het volledig met mevrouw Bijvoet eens. Als dat de invulling is van de functie dat wij statushouders laten participeren in onze maatschappij of aan een betaalde baan helpen, dan heeft u mij gelijk. Alleen dat kon ik uit de documenten niet opmaken. Ik zie wel, er wordt een regionale arbeidsmarktversterking gerealiseerd. Maar ja, wat is dat dan precies? Daar was ik echt nieuwsgierig naar. En ik begrijp dat de wethouder dat gaat volgen om te kijken wat de inspanning gaat worden. En ik ben ook zeer benieuwd samen met u wat er dan uit gaat komen.
Ja, okay. Ja. Ik ben,
dank u wel. Mevrouw Spalburg, u had ook nog iets over de account manager.
Ja, over de wet SUI. Ja, ik heb er een heleboel technische vragen over gesteld, dus die ga ik hier nu niet doen. Maar volgens mij is het matchingsteam, dat is toch ook een samenwerking tussen regionaal het werkgeversservicebond. En de poort van Wil. Dus waarom moet dat dan een extra? Net als de wethouder ook al gaf, doen we dat ook al lokaal. En dat met elkaar in tegenspraak staat. Maar is het toegestaan in de wet SUI dan om hier op eigen wijze ook een invulling aan te geven? Want in wezen geven wij daar wel invulling aan.
Ja, dat wel. Wethouder.
De wet SUI verplicht ons om hier regionaal, dus zelfs boven, als je Lekstroom als regionaal ziet, zelfs bovenregionaal met elkaar in te gaan samenwerken. En daarin voorziet het matchingsteam niet. Het matchingsteam is echt voor Lekstroom. Wat de wet SUI ons voorschrijft is dat we bovenregionaal met andere arbeidsmarktregio's hier een plan op gaan maken om mensen te gaan bemiddelen. Dat is ook wat ik bedoel met die strijdigheid. Dus dit gaat over Lekstroom heen.
Dank u wel. Ik zie dat er nog een paar vragen zijn gekomen. Ik ga nog twee vragen toestaan en dan ga ik langzaam naar een afronding. Het is dat er geen bijdrage voor de regionale ontwikkeling is. En daardoor hebben we nog wat speelruimte. Maar feitelijk zijn we al door de tijd heen. Maar ik ga nu eerst naar mevrouw Van der Sluizen van het CDA. Die had een vraag over het jongerenloket. Mevrouw Van der Sluizen.
Ja, dank u. Voor het jongerenloket is er geen financiële post voor structurele continueringen opgenomen. En ja, dat vind ik toch wel jammer, want het jongerenloket is toch ook belangrijk. Jongeren zijn op het moment hebben ze het best wel zwaar met corona. Dus is de wethouder het met me eens dat het eigenlijk goed zou zijn om het wel op te nemen?
Dank u wel. Wethouder.
Ja, jongerenloket is samenwerking met het RMC. En daar wat we nu in deze begrotingswijze doen is repareren dat structureel niet was opgenomen. En zoals u kunt zien in het financiële overzicht doen we dat nu dus wel. Dus helemaal eens. En dat wordt met deze begrotingswijziging dus gerepareerd.
Dank u wel. En dan heb ik nog meneer Moussaoui van D66. U heeft een vraag over de innovatieagenda.
Ja, dat klopt, voorzitter. Ik was even benieuwd, even het zekere of het onzekere nemen door deze vraag te stellen. Inderdaad, in het kader van participatie, men wil nog steeds blijven inzetten en heel terecht op participatie vanuit de wil. Er wordt in het stuk gezegd dat de innovatieagenda nog steeds veel draagvlak heeft voor in de toekomst. Wij weten, en dat hebben we ook besproken al tijdens de vergadering van 2 juli vorig jaar, dat de maatregelenmix binnen de innovatieagenda, die was initieel opgenomen in de innovatieagenda, omdat dat hele goede maatregelen zouden zijn om die participatie in stand te houden, of om die participatie te bevorderen, daar zou aan gesleuteld worden als er straks een golf komt waardoor we keuzes moeten maken. Nou, we zijn daar nu over aan het spreken. Dus mijn vraag concreet aan de wethouder is, hoe ziet u dat? Die innovatieagenda in zijn geheel, ja, daar wilt u mee doorgaan. Betekent dat ook dat alle in de maatregelenmix opgenomen initiatieven ook meegaan? Of bent u nog steeds bereid om, als het kielen wordt, om daar keuzes in te maken?
Dank u wel. Mevrouw Eggengoor.
Ja, zo'n onderwerp dat heel ver afstaat van de begrotingswijziging wil. Ja, u hebt het over de maatregelenmix in ons eigen lokale werkteam van de gemeente. Daar zit die maatregelenmix in, omdat die juist de hele participatieladder beslaat. En op dit moment zijn we daar echt volop mee bezig. Vorig jaar heeft het even een dip gehad door corona, maar dit jaar zetten we daar echt zo goed en zo kwaad mogelijk weer volop in. En uiteindelijk gaan we bij de evaluatie van de innovatieagenda, die is tegen de zomer, dan wel in de zomer, gaan we kijken wat werkt en wat we daarvan overhouden. Dingen die echt niet succesvol zijn, zullen we geen energie insteken. Dingen die wel succesvol zijn, gaan zeker mee naar de definitieve vorm. Dus vraagt u, houden we alles in de lucht? Dat is de vraag. Maar alles wat we nu al zien dat succesvol is, bedden we op dit moment al zoveel mogelijk in.
Hoop dat
een beetje antwoord is wat u bedoelde.
Jawel, dat is in de juiste richting. Zeker. Nee, maar
Korte vervolgvraag, meneer Moussaan, want ik ga afronden.
Nou, ik dacht inderdaad dat alle dingen die in de maatregelenmix destijds waren opgenomen, juist uit succesvolle pilots waren voortgekomen. Dus dat we die überhaupt van plan waren om die erin te houden, om die participatie zo sterk mogelijk te houden. Maar goed, dan is daar denk ik een beetje een verschil van inzicht in, mijnerzijds.
Het is oké.
Nee.
Dank u wel, allebei. Ik zie geen handjes meer, ik zie geen vragen meer. Dat kan ook niet meer, want we zijn eigenlijk al door de tijd heen. Dus ik ga naar de inventarisatie van de zorg- en aandachtspunten die u mee wilt nemen naar de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad. Ik ga weer alle partijen af en dat doe ik op volgorde van grootte van de partij op de lijst zoals die voor mij ligt. Dan begin ik met de heer Elias van de VVD. Uw zorg- of aandachtspunten.
Nou, als je kijkt naar de beantwoording van de vragen van de VVD, zijn er geen grote zorgen of aandachtspunten. Het enige wat bij mij nog een beetje achterblijft is het verhaal rondom de cliëntenraad en het raadsdebat wat pas in oktober 2021 kan plaatsvinden.
Dank u wel, mevrouw Rijvoet van de SP.
Nou, geen grote zorgen of aandachtspunten vooralsnog.
Dank u wel. Meneer Beeuwkes van de VSP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb weinig aan het gesprek deelgenomen, maar ik heb wel goed geluisterd naar de vragen van de collega's die gesteld werden aan de wethouder en ook goed geluisterd naar de antwoorden van de wethouder. Dat heeft mij toch zover gebracht dat ik op dit moment daarover geen zorg- en aandachtspunt heb, wat ik wel nog wel afwacht wat het voorstel van de heer Siepkamp betreft het amendement wat hij gaat indienen.
Dank u wel, meneer Beeuwkes. En dan mevrouw Spalburg van de PvdA.
Ja, een heleboel. Ik had een heleboel zorgpunten, maar ik heb er een heleboel al weer doorgestreefd. Ik heb ook nog veel technische vragen uitgesteld, dus die wil ik ook nog even kijken. Maar u kunt opschrijven garantiebanen, scholingfonds en ja, dan houd daar maar even op.
Garantiebanen en scholingsfonds. Ja. Dank u wel. Meneer Van der Sierkamp van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, duidelijk, het aandachtspunt is in elk geval de formulering van de zienswijze. En verder kijken we nog even naar de beantwoording van de technische vragen. En mogelijk ook toch nog wel om te kijken wat we kunnen doen rond terugvorderingen.
Dank u wel. D66, meneer Moussaoui.
Nou, vooralsnog inderdaad ook niet echt grote zorg- en aandachtspunten. Maar we zullen het nou lettend in de opvolgen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van der Sluizen van het CDA.
Geen grote zorgen en aandachtspunten, maar wel nog over de schuldhulpverlening. Daar heb ik ook nog wat technische vragen over uitstaan, waar ik nog geen antwoord op heb.
Dank u wel. Mevrouw Voorthuizen van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik vond de antwoorden van de wethouder helder op de vragen van mijn collega's. Ik ben nog wel even benieuwd in de toekomst. De wethouder zei dat de nullijn in de gaten gehouden moet worden van de begroting. Ik ben wel benieuwd of dat echt gaat lukken. En met alle dingen die nog gaan komen in deze crisis. Dus we gaan het zien. Maar bedankt, tot zover.
Dank u wel, mevrouw Voorthuizen. Dan ga ik naar de lokale vernieuwing, meneer Jean.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben ook een stuk wijzer geworden door de vragen en antwoorden voor vanavond. Maar we hebben voor nu geen zorgen en aandachtspunten.
Dank u wel, meneer Jean. En mevrouw Gravenbeek van Ieders Belang.
Ja, dank u, voorzitter. Wij hebben ook geen zorgen of aandachtspunten.
Dank u wel. Is van Stadspartij Nieuwegein iemand aanwezig? Dat is niet het geval en de groep Verdam is niet aanwezig en de heer Stekelenburg van groep Stekelenburg is niet aanwezig. Dan dank ik u allemaal heel erg hartelijk voor uw aanwezigheid en voor uw inbreng en voor alle vragen die u gesteld heeft en de wethouder ook heel erg hartelijk danken voor het beantwoorden van alle vragen. En dan sluit ik dit onderdeel van de vergadering af en ik blijf gelijk ook even zitten. Want eigenlijk zou 1 minuut geleden het onderdeel de regionale ontwikkelingen volgen. Ik heb u bij de aanvang van deze vergadering al gezegd dat er vanuit het college geen onderwerpen waren die ze met de raad konden delen op dit moment. Maar wellicht is er van uw kant een vraag over regionale ontwikkelingen aan het college. Is er iemand van u die een vraag heeft over de regionale ontwikkelingen? Dat blijkt niet het geval te zijn. Ik heb geen reacties. Dan sluit ik ook dit onderdeel af. En dan gaan wij nu pauzeren. Het is op de klok 20:52. Wij pauzeren 8 minuten. En om 9 uur beginnen we dan met het volgende onderdeel. Dat is de fusie van het Anna van Rijn en Nuovo. Ik schors de vergadering. Goedenavond, dames en heren. Wij hervatten deze avond van de raad van, vanavond. En wij hebben zometeen het volgende onderwerp met elkaar te bespreken. Dat is de fusie tussen de Stichting Anne van Rijn en met het Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en omstreken de Nuovo. We zijn vanavond weer bij elkaar om de politieke onderwerpen van dit voorstel te bespreken. En vanuit het college is aanwezig de heer wethouder Jan Kuiper om die politieke vragen van u te beantwoorden. En hij heeft daarbij ondersteuning van mevrouw Judith Willemsen. En ook zijn aanwezig de heer Marco Gomez van het Anne van Rijn College en de heer Leon de Wit van Nuovo. U ook allemaal hartelijk welkom bij deze avond van de raad. U weet verder hoe het systeem werkt. Als u vragen wilt stellen, of kunt u dat in de chat zetten. En als u wilt interruperen, kunt u het handje omhoog steken. Dat kunt u ook doen bij vervolgvragen. Er is een enkele vraag ingediend. Daar ga ik mee beginnen. En dan zullen we voor de rest kijken welke vragen er nog meer gesteld geworden. Ik begin in ieder geval bij de vooraf ingediende vraag door de heer Holterman van de PvdA. Meneer Holterman, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag in ieder geval aan de wethouder, maar ook aan mijn collega's. In de raad. Ik zal eerst de vraag aan de wethouder stellen. Hoe kijkt de wethouder vanuit de grondwettelijke plicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de stad aan tegen de concurrentie tussen 3 schoolbesturen, Oosterlicht Willibrod, Kals en Anna Nuovo, mede in het licht van de dalende leerlingenaantallen in het komend decennium? Is er volgens hem plaats voor 3 volwaardige VO-scholen in Nieuwegein, waardoor ouders en leerlingen voldoende vrijheid behouden voor hun schoolkeuze? En in het vervolg, voorzitter, als ik mag, dan is de vervolgvraag voor de collega's. Zal ik die meteen erachteraan doen? Zodat
doet u maar, dan kunnen ze zich vast voorbereiden.
Ja. Dat dacht ik. Ja. Ja. En ik ben ook benieuwd hoe de andere fracties hier tegenaan kijken en hoe belangrijk ze het vinden dat leerlingenouders naast PC en katholiek onderwijs ook kunnen blijven kiezen voor openbaar voortgezet onderwijs in Nieuwegein. Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder Kuiper.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, meneer Holterman, voor de vraag. Het antwoord is volmondig ja. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de voorspellingen met betrekking tot de leerlingenaantallen. Die blijven in Nieuwegein ook voor VO-scholen de komende decennia nog ruimschoots op peil. Dat is ook de reden, dat is ook een onderliggende reden voor de aanpak van het integraal huisvestingsplan wat we voornemens zijn te schrijven voor het PO en het VO. En laat ik dan van de gelegenheid gebruik maken nog even aan te geven dat op dit moment het Oosterlichtcollege al in een grotere groep werkt, het Willibrod, de Stichting Willibrod. Dat het Kalscollege, hoewel toch de grootste school van Nieuwegein, zich ook aan het oriënteren is op aansluiting bij een groter samenwerkingsverband. En dat het Anna van Rijn als kleinste VO-school in Nieuwegein op nu dus ook de kans heeft om bij Nuova aan te sluiten. En ik denk dat we daarmee het VO in Nieuwegein in de hele breedte grondig versterken en duurzaam.
Dank u wel, wethouder. Dus op de eerste vraag heeft u antwoord, meneer Holterman. En u heeft ook een vraag aan uw collega's gesteld of zij het ook belangrijk vinden of zij naast PC en RK-scholen ook openbaar voortgezet onderwijs in Nieuwegein willen houden. Is er een van de aanwezigen die daarop een reactie wil geven aan de heer Holterman? Ik zie meneer Beelkes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ondersteun zeker wat de wethouder ook zegt, meneer Holterman, dat het openbaar onderwijs in Nieuwegein zeker een plek moet hebben en moet houden, ook voor de toekomst. De wethouder gaf het al aan dat daar voldoende draagvlak voor is, tenminste qua leerlingenaantallen voor de toekomst. Ik bedoel, en als we zien wat de komende jaren hier wat gebouwd wordt, dan zullen we zeker daar een toestroom voor krijgen. Dus dat er 3 goede schoolgemeenschappen in Nieuwegein zijn, dat ondersteun ik zeker.
Dank u wel.
Wat ik daar verder nog wel even iets wil opmerken. Ik heb ergens gelezen dat City dat daar geen plek voor is om daar te gaan bouwen.
Nou, dat is een heel ander onderwerp, meneer. Dan kom ik straks, ik schrijf hem even op en dan kom ik bij u terug.
Dank u wel.
Ik zie mevrouw Van der Sluizen. U wou ook nog reageren op de vraag van meneer Holteman.
Ja, ik denk dat er zeker plek is voor openbaar onderwijs in Nieuwegein. Het is een goede aanvulling op de twee christelijke scholen die er zijn. Dus ik denk dat het gewoon gezien hoe gemengd Nieuwegein is qua inwoners, dat het goed is dat er ook een plek is op een middelbare school qua openbaar onderwijs.
Oké, dank u wel. Meneer Van der Siepkamp van GroenLinks.
Ja, ik ondersteun ook de stellingname dat er in Nieuwegein absoluut plaats moet zijn voor openbaar voortgezet onderwijs. En dat het ook sterk genoeg moet zijn om goede kwaliteit van onderwijs te kunnen geven in goede huisvesting.
Dank u wel. Mevrouw Van der Heuvel van de SP.
Ja, ook als reactie op meneer Holteman. Het is zeker belangrijk. Maar ik wil ook weer even van meneer Holteman weten waarom deze vraag.
Dat gaan we hem dan zo meteen vragen. Dank u wel, mevrouw Van der Heuvel. En meneer Jean van Lokale Vernieuwing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me ook aan bij de vorige sprekers. En ook wat mevrouw Van der Heuvel ook benoemde. Ik ben ook wel benieuwd naar de intentie van de heer Holteman. Ik denk dat iedereen het hier op zich wel mee eens is.
Dank u wel, meneer Jean. Meneer Holteman, wat is de achtergrond van uw vraag?
Ja, voorzitter. Ik ben weer te verstaan.
Zeker. Ja.
Ja. Laten we geen misverstand over bestaan. De PvdA vindt het openbaar voortgezet onderwijs in onze stad enorm belangrijk. Maar we hebben in ieder geval ook in de leerlingprognoses gezien dat het komend decennium het aantal leerlingen voor het voortgezet onderwijs met 1000 gaat afnemen tussen 2020 en 2030. En we zien een concurrentieslag tussen drie scholengemeenschappen. En dat baat ons zeker ook wel zorgen als er geen goede samenwerking is tussen die drie scholengemeenschappen. En er werd net al een relatie gelegd ook met de huisvestingsvraag. Maar dat is een punt waar ik zo dadelijk nog wel op terug wil komen. Die natuurlijk ook verband houdt met de aantrekkelijkheid van de school en het schoolgebouw.
Ja, dank u wel. Mevrouw Schenkhuizen, u heeft een vraag over samenwerking, over leerlingen met achterstand, onderhoud. Het zijn wel een hele hoop onderwerpen. Ik weet niet of het allemaal verschillende onderwerpen zijn.
Ja, dank u, voorzitter. Ik had een paar vragen. En aangezien er mij gevraagd werd in de chat wat voor vragen ik had, somde ik ze op.
Dan beginnen we over de samenwerking.
Ja, we beginnen over de samenwerking. Ja, nee, ik kan wel redelijk aansluiten op waar meneer Holteman net op doelde. Ten eerste die samenwerking tussen die verschillende scholen. En ook wat de fusie daar dan voor effect op zou kunnen hebben. En daarnaast de samenwerking ook sinds de overname van de stichting tussen de WOVO en het Anne van Rijn. Hoe die situatie nu is, dat vroeg ik me ook af.
Dank u wel, wethouder.
De wethouder. De wethouder was offline.
De wethouder was offline. U bent ook off beeld trouwens. Dus, oké. Ja, dan kunt u. Ja, mevrouw Schenkhuizen, wilt u de vraag aan de wethouder nog even herhalen?
Ja hoor.
Sorry.
Als het inmiddels goed gaat met de verbinding van de wethouder. Oké. Nee, wat ik vroeg, dat sloot eigenlijk aan op wat meneer Holteman zei van hoe het of de fusie effect heeft op de samenwerking tussen het Anne van Rijn met de andere scholen, zeg maar, in Nieuwegein. En hoe het er nu voor staat met de samenwerking tussen de WOVO en het Anne van Rijn sinds de overname van de stichting in augustus. Wat betreft de samenwerking.
Meneer,
voorzitter, dank u. En dank voor de vraag. Wat het eerste betreft, daar kan ik wel een duidelijk antwoord op geven. We zijn de afgelopen periode al lang in gesprek geweest met elkaar. Dus Nuovo en de gemeente. En wij zien ook dat Nuovo in de samenwerking met de andere scholen gewoon goed aan het opleiden is. We hebben ze uitgebreid bijgepraat over wat er in Nieuwegein speelt op het gebied van voortgezet onderwijs. En ik denk dat, dat de klik er is, ook met de andere scholen. Natuurlijk is het voor de andere scholen ook wel spannend. Als Nuovo binnenkomt, komt er een grote scholengroep binnen met een grote installed base op andere plekken in de provincie. En ja, kan het ook zijn dat de goede kwaliteit van Anne van Rijn meer benut wordt en dus een positievere uitstraling heeft naar nieuwe leerlingen. Dus spannend zal het vast wel blijven tussen de drie VO-scholen, maar dat was het ook altijd wel. Maar als het gaat om samenwerken, dan denk ik bijvoorbeeld aan samenwerken met rond Geimers op school of samenwerken rond de nieuwe Geimers educatieve agenda. Dan zie ik in Nuovo net zo goed een prettige samenwerkingspartner als in de huidige andere besturen. Wat het tweede punt betreft, denk ik dat ik geneigd ben de vraag bij de heer De Wit neer te leggen vanuit Nuovo of de heer Nomes van het Anne van Rijn. Want zij weet veel beter hoe op dit moment de samenwerking tussen Anne van Rijn en Nuovo loopt.
Wie heeft de eerste voorkeur, wethouder? Wie wilt u, denkt u altijd als eerste?
Wat mij betreft de heer De Wit.
De heer De Wit, meneer De Wit.
Dank u, voorzitter. Er zijn een aantal elementen die er misschien uitgetild kunnen worden. Het feit dat wij nu met Anne van Rijn heel goed samenwerken, heeft in onze ogen al effect op in ieder geval het professionaliseren van de docenten. Ook de docenten van Anne van Rijn kunnen nu deels al gebruik maken van het aanbod dat wij voor de hele scholengroep doen. Je ziet op een aantal terreinen dat zeg maar al meegeprofiteerd kan worden van een aantal inkoopvoordelen. De ICT-situatie is geoptimaliseerd. Nou, dat zijn eigenlijk meer randvoorwaarden. Veel interessanter is bijvoorbeeld dat we gisteren een vergadering hadden met alle schoolleiders. En dat dan een docent van het Anne van Rijn eigenlijk heel prominent aanwezig is om te promoten hoe we Microsoft onder de aandacht van al onze leraren kunnen brengen. Gebruiken we eigenlijk ook weer de kwaliteit van Anne van Rijn voor de rest van al onze leraren. Nou, die verbinding, zeg maar, dat is eigenlijk het grootste doel wat je zou willen bereiken voor leerlingen en voor leraren, ouders en medewerkers. Hè, zo om zeg maar de wat rijkere context van onze scholengroep met elkaar te kunnen benutten. En ik heb daar nu goede ervaringen mee, maar ik wou het woord misschien ook, voorzitter, is het goed van ook even Marco geven. Marco Nomes, die is de schoolleider daar, die zit er middenin.
Dank u wel, dat was ook mijn volgende actie, meneer Gomes.
Meneer Nomes is het. Dank u wel, voorzitter.
Neemt u mij niet kwalijk.
Niks. Ik wil eigenlijk helemaal aansluiten bij wat de heer De Wit zegt. Ik zie heel veel voordelen in de onderlinge samenwerking. Niet alleen trouwens in Nieuwegein, maar ook inderdaad met de Nuovo-scholen. We proberen dat nu al op tal van terreinen te doen. En met name onderwijsinhoudelijk wordt die voor ons bijzonder interessant. Samenwerking ook in het opzetten van toetsbeleid bijvoorbeeld. Maar ook onderwijskundig kunnen we veel van elkaar leren. Er zijn verschillende projecten die vanuit Nuovo worden geïnitieerd, waar ik collega's van mij aanbod om daarin mee te doen. Zodat zij ook kennis nemen van andere onderwijsconcepten. Nuovo is wat dat betreft voor ons een hele interessante sting, omdat er veel mooie verschillende scholen zitten met verschillende ideeën over onderwijs. En dat samen brengt ons allemaal een stapje verder. Verder zit ik nog maar op deze plek, maar heb ik het gevoel dat ik volledig participeer in Nuovo. Op de MT-overleggen kunnen we samen optrekken. Dus ik zie heel veel mogelijkheden in de toekomst voor onze school.
Dank u wel, meneer Nomes. Ik denk dat uw vragen afdoende beantwoord zijn, mevrouw Schenkhuizen. Met uw welnemen ga ik naar een andere vraag toe. Ja. Ik ga terug naar het onderwerp, nou ik ga niet terug, ik ga naar het onderwerp onderwijshuisvesting. Volgens mij heeft daar in ieder geval ook de heer Holterman, en ik dacht ook mevrouw Schenkhuizen, wel een vraag over. En meneer Beelkes, die vroeg net ook naar huisvesting op City Plaza. Dus ik ga eerst deze drie mensen het woord geven over onderwijshuisvesting.
Voorzitter.
Meneer Jean, ik zag een handje van u. Neemt u mij niet
aan.
Meneer Jean.
Dank u wel. Ik had nog een vraag over de samenwerking. Ja. En dat is een vraag die kan ook gericht zijn aan de andere raads- en commissieleden, maar ik ben op zich ook wel benieuwd hoe de wethouder naar kijkt. Welke gemeentelijke rol moeten wij oppakken als het gaat om de samenwerking tussen de scholen. Is dat iets wat vanuit de scholen zelf moet komen? Of kan de gemeente daar nog in een zin in sturen? En welke mogelijkheden en wat is ook wenselijk?
Dank u wel. Wethouder.
Dank u wel. Het is een beetje een technische vraag. Want het vraagt naar hoe is het overleg op dit moment georganiseerd binnen Nieuwegein, zoals bij elke gemeente. En in de regio als het gaat om onderwijs. In Nieuwegein hebben we de Nieuwegeinse educatieve agenda, het NEA. En in dat overleg praten we met alle VO- en P-scholen en alle partners die daarmee annex zijn over wat er zich aan het ontwikkelen is en welke belangen er zijn vanuit het onderwijs en hoe gemeente en onderwijs zijn agenda's op elkaar afstemt. Dat is eigenlijk het belangrijkste overleg. En daarnaast zijn er erg veel informele contacten op het moment dat ze nodig zijn. En dan kun je het zo gek niet bedenken als er met name vanuit zorg, maar de afgelopen periode rond de opvang van kinderen in verband met de lockdown. Ja, dan weten onderwijs en de gemeente elkaar moeiteloos te vinden, inclusief de partners.
Ik dacht dat meneer Jean ook nog iets vroeg over een taak of een rol van de raad. Kunt u daar dan nog even iets over zeggen?
Ja, wat mij betreft, over de inhoud van de NEA rapporteren we volgens mij in de PNC-cyclus. Dus dat moet lezen zijn. Daarop kunt u als raad sturen. De raad stuurt op grond van artikel 42 onder andere over als het gaat om het voortbestaan van scholen en het handhaven van kwaliteit van onderwijs.
Okay, dank u wel. Dat was voldoende, meneer Zal?
Dank u wel.
Ja? Oké. Okay. Ja. Meneer Holterman, over onderwijshuisvesting.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik ben net ook nog vergeten in ieder geval de wethouder en de ondersteuning te bedanken voor de beantwoording van de technische vragen. En in aansluiting daarop heb ik de volgende vraag. In de bijlagen bij de stukken lezen we dat Nuovo aanstuurt op nieuwbouw en het college op goed onderhoud en eventueel renovatie. En dat is natuurlijk niet vreemd, aangezien gemeenten wel moeten betalen voor nieuwbouw, maar niet voor onderhoud. En scholen wel voor onderhoud, maar niet voor nieuwbouw. Dus beide partijen hebben er dan ook baat bij dat de uitgaven laag te houden ten koste van de hogere uitgaven voor de ander. Over de investeringen in scholen voor voortgezet onderwijs is nog niet gesproken met de raad. En ik hoorde net de wethouder zeggen over een integraal huisvestingsplan. Ik ben wel benieuwd wanneer gaat dat plaatsvinden.
Dank u wel. Ik ga even door naar de andere twee vragenstellers en dan laat ik zo meteen de wethouder in één keer het onderwerp huisvesting beantwoorden. Meneer Beeuwkes van de VSP, u had ook een vraag over huisvesting, ook over nieuwbouw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Holterman die heeft al een gedeelte van de vraag gesteld. Maar ik heb ook ergens gelezen omtrent een locatie in Nieuwegein-Zuid. Kan daar de wethouder ook iets over uitleggen?
Moet u iets specifieker zijn, locatie
nou,
voor
die? Ik heb begrepen uit de stukken dat City op een bepaald moment niet... Niet in de picture zit en dat dat ook niet mogelijk is om daar te gaan, dat daar geen nieuwbouw gepleegd kan worden. Ik heb dat uit de stukken ook ergens gehaald. Ja. Maar ik heb ook uit de stukken gelezen dat men een locatie in Nieuwegein-Zuid wordt benoemd. Kan de wethouder daar iets over uitleggen?
Ja, dank u wel. Dat zal ik vragen. En mevrouw Schenkhuizen, u had ook nog iets over onderhoud en huisvesting.
Ja. Ja, ik kan grotendeels aansluiten bij de vorige sprekers. Dat mijn vraag ging ook over het geschil tussen het college en de scholengemeenschap over wel of geen nieuwbouw. En ik vroeg mij af of zij dan akkoord gaan met dat er wel onderhoud gepleegd gaat worden aan de locaties die hard nodig is. En ik las in de stukken dat er ook momenteel onderzoek gedaan wordt naar de luchtkwaliteit met betrekking tot corona en dat er gekeken wordt naar betere luchtsystemen. En ik vraag me af of dat dan ook uitgevoerd gaat worden binnen een aanzienlijke termijn.
Dank u wel. En dan zie ik nog mevrouw Van de Heuvel van de SP. Sorry, wethouder. Ik had er eentje over te overzien. Mevrouw Van de Heuvel, u had ook nog een vraag over huisvesting.
Ja, over huisvesting. En eigenlijk dezelfde vragen die daarnet zijn gesteld, maar dan aan meneer De Wit, dacht ik, dat het was van Nuovo.
Ja, oké. Okay. Dus u wilt ook een reactie van meneer De Wit op deze vraag?
Ja, ja.
Prima, dank u wel. Ik begin bij wethouder Kuiper. Nu bent u wel aan de beurt. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het was eerst één dingetje en toen moest ik als een malle gaan zitten schrijven. Dank voor al deze vragen. En het zijn belangwekkende vragen, want we zijn natuurlijk met uw raad in discussie over ons meerjarig financieel evenwicht. En in dat kader hebben wij aangegeven dat we graag een onderzoek willen doen naar de mogelijkheden om in plaats van in een hoog tempo alles nieuw te bouwen op het op onderwijs huisvestingsgebied, na te gaan of we met vernieuwbouw en het behoud van zoveel mogelijk kwaliteit van de huidige locaties niet tot een beter plan kunnen komen, niet tot een beter meerjarig plan kunnen komen. Met andere woorden, we zijn eerst aan het onderzoeken en dan werken we aan het IHP. En het onderzoek vergt nog wel even. Wat City betreft, het is een tijd geleden dat City in beeld kwam als... Ik zie een handje, sorry. Moet ik dan stoppen, voorzitter, of zegt u stop?
Gaat u mee, want ik heb net de vraagsteller de kans gegeven. Ik laat nu eerst uw verhaal afmaken. Dat vind ik... u heeft de vraag gekregen, nu mag u uw verhaal afmaken en dan ga ik naar het handje. Ja.
Dank u wel. Ja. Dank u wel. City is een hele tijd geleden, een paar jaar geleden in beeld gekomen als een mogelijke locatie voor een VO-school. En het lag voor de hand dat dat Anne van Rijn was, zou kunnen worden. Dat was op City best gepland. Dat was nog een prematuur plan, ook alleen maar, zeg maar, het zou mooi zijn als dat kon. En je neemt bij de ontwikkeling van zo'n nieuw plot in je stad natuurlijk alle mogelijkheden door. En dit was een van de mogelijkheden en ook wel een mooie kans om een VO-school in de stad te bouwen. U weet allen dat Anne van Rijn de afgelopen jaren het echt zwaar voor de kiezer heeft gehad. En in 2018 zag het er ook financieel.
Ja, ik kan de zin wel afmaken. Het zag er financieel waarschijnlijk niet goed uit. Maar de wethouder valt even weg. Dus dat wordt even lastig om... Ja, eens even kijken. We gaan de wethouder even uitschakelen. Meneer De Wit, bent u... kunt u nog... Oh, de wethouder is er weer. Ja.
Mijn internet is wat zwak. Ook in de interim bestuurder heeft een grote operatie uitgevoerd en daarmee Anne van Rijn wel weer gezond gekregen. Maar er was toch wel degelijk een stap met Nuovo nodig om structureel naar een gezonde onderwijs en financiële situatie te komen voor Anne van Rijn. In de tussentijd is City ingericht op West, dat weten we ook alle. En de interim bestuurder heeft op een gegeven moment ook aangegeven, we nog naar City moeten. Oké, dat leek ook voor het college best een goede uitkomst dat voorlopig zijn City gaat in de koelkast. Dat zien we niet zitten. En ook op dit moment is het zo dat in het ontwerp van City West geen ruimte is ingepland en dat we het financieel niet bij elkaar kunnen rekenen. Dat konden we toen niet. En of dat er nog van komt, is dermate de vraag dat het college heeft gezegd. Wij zien het niet als een optie. En ik denk dat het goed is dat de heer De Wit hierop aansluit.
Ik zal het zo meteen aan de heer De Wit vragen. Ja. Ja.
Wil ik nog wat zeggen over Zuid?
Ja.
In het kader van huisvesting van scholen wordt natuurlijk heel nieuw gaan bekeken. Wat zijn zinnige locaties en wat zijn minder zinnige locaties? En het kan zijn als Anne van Rijn uiteindelijk in de nieuwbouw slag komt. Want op grond van onderzoek en als er niks beters is, dan wordt het nieuwbouw. Dat je dus naar alle mogelijke locaties opnieuw gaat kijken.
Oké, dank u wel. Voordat ik naar meneer De Wit ga, eerst meneer Holterman zijn handje.
Ja, ik had doorvraag aan de heer Kuiper. Die zei in het kader van de integraal huisvestingsplan onderwijs dat er eerst onderzoek nodig is en dat het plan nog wel even zou kunnen duren. Ik zou dat toch wat nader geduid willen hebben, nog even. Wanneer verwacht hij het integraal huisvestingsplan aan de raad aan te bieden.
Dank u wel, meneer Kuiper.
Goeie doorvraag. Ik denk over een maand of vijf.
Een maand of vijf. Dank u wel. Meneer De Wit, er zijn vragen gesteld over huisvesting en er wordt ook vanuit Nuovo gevraagd om een reactie over huisvesting.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk zo dat wij, vanwege de fusie met Anna het gebouw uitgebreid onderzocht en bekeken hebben. Zeker rondom de coronasituatie. De situatie die wij aangetroffen hebben is niet rooskleurig. Het vergt een forse investering, eventueel van Nuovo willen we het gebouw goed laten voldoen aan de tand destijds, om het zo te zeggen. Wij constateren dat dat allebei de bouwdelen eigenlijk binnen nu een afzienbare tijd volledig afgeschreven zijn in onze visie. Daar zijn we natuurlijk ook over in gesprek met de gemeente Nieuwegein. Onze voorkeur heeft wel eventueel een andere positie in de stad. Het heeft niet zozeer te maken, ook een antwoord op het raadslid van de Partij van de Arbeid, dat wij het misschien niet zouden kunnen betalen. Maar het heeft meer te maken met het feit dat het onverantwoord is om misschien wel een investering van 3 miljoen te moeten doen. Terwijl je weet dat het gebouw of volledig op dezelfde plek gerestyled wordt. Hè. Dat is een visie van de gemeente. En wij weten wel dat soms restylen, slopen en restylen soms vele malen duurder is dan ergens anders iets nieuws beginnen. We hebben daar ook wel met de wethouder al over gesproken. Hè, van hoe kunnen we dat nou vlot trekken, ook met de andere schoolbesturen. Want we weten heel goed dat je nooit als enig schoolbestuur in zo'n integraal huisvestingsplan kan opereren. En wij hebben ook met de wethouder afgestemd en ingestemd dat wij een voortrekkerrol willen spelen om met de collega's van Willy Bort en de collega's van Kals samen op te trekken en met de gemeente om tot een totaal nieuw plan te komen. Ja, wat ons betreft is natuurlijk was City by far een goede oplossing geweest. Daar zijn we ook wel op teleurgesteld in. En we hopen eigenlijk nog dat daar misschien een keer een gaatje te vinden valt, om het maar zo te zeggen. Dat zouden wij heel plezierig vinden. Maar andere plekken in Nieuwegein zijn voor ons natuurlijk ook bespreekbaar. Maar je merkt ook aan mijn antwoord, is dat het nog midden in het proces zit. En dat ik echt vind dat zowel ambtelijk als met de wethouder er zeer goed over te spreken valt. En er zijn afzienbare termijnen waarop er nieuwe plannen komen. Nou, op basis daarvan kunnen wij ook kijken hoeveel onderhoud willen wij dan in het pand gaan doen. Maar als wij nu alles zouden willen doen op vraag van die mevrouw die vroeg naar volgens mij de situatie rondom corona, dan zou het zo kunnen zijn dat wij er 3 miljoen in moeten steken. Nou, dat zou dan in aanmerking komen voor de duzensubsidie van 30%, maar dan blijft er toch een aanzienlijk bedrag voor nu over. Dat moeten wij natuurlijk ook goed bekijken wat voor effect dat heeft.
Oké, dank u wel. Ik zie dat er een interruptievraag komt van mevrouw Van der Heuvel van de SP. Mevrouw Van der Heuvel.
Ja, dank u wel meneer De Wit voor toch wel eerlijke antwoord. Ik merk dat u toch nog wel aast op een plek in City. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd ook in de toekomst hoe dat zal gaan. Waar ik wel een beetje bezorgd om ben is de situatie nu. U zegt het is niet rooskleurig, maar wat gaat u doen om voor de leerlingen wel een veilig klimaat binnen de lokalen te hebben? Ik denk dat het dan toch wel een plicht is om ervoor te zorgen dat die leerlingen veilig les kunnen hebben.
Dank u wel, mevrouw Van de Heuvel. Meneer De Wit.
Mevrouw, maar dat ben ik ook helemaal met u eens, mevrouw. Dus laten we zeggen, ben ik te verstaan, voorzitter?
Ja, ik ben te verstaan. Ja,
okay, sorry. Ja, ik ben dat ook helemaal met u eens, mevrouw. Maar kijk, u kunt zich voorstellen dat wij nu sinds een maand of twee in beeld hebben wat de consequenties zijn. Er zit echt één deel in het gebouw waarvan wij zeggen dat is wel heel erg oud en afgeschreven. En wij moeten natuurlijk wel voordat we die investering doen goede plannen hebben en keuzes maken. Dus ja, natuurlijk willen wij voldoen aan de minimale wettelijke eisen. En dat heeft ook wel met de leeftijd van het gebouw te maken. We zullen niet de maximale wettelijke eisen doen. Maar dat kinderen natuurlijk veilig en gezond naar school moeten komen, dat staat bij ons een paal boven water. En corona heeft het complexer gemaakt, laat ik het zo zeggen.
Dank u wel, meneer De Wit. Ik zie een vraag van mevrouw Verbeek. Mevrouw Verbeek, van Ieders Belang.
Ik Die is inmiddels beantwoord, sorry.
Die is inmiddels beantwoord, prima. Nee, prima, dan is dat goed. Dan ga ik door naar een ander onderwerp. Ik ga mevrouw Schenkhuizen en mevrouw Van den Heuvel hebben allebei een vraag over het minderheidsstandpunt dat in het college is ingenomen. Ik ga eerst naar mevrouw Schenkhuizen.
Ja. Nee, ik begreep inderdaad dat er in het college geen unaniem besluit was over deze fusie. En ik vroeg me af wat het minderheidsstandpunt dan was of waar dat op gebaseerd was, dat tegenstem kwam.
Dank u wel. Mevrouw Van den Heuvel, u heeft een gelijksoortige vraag.
Ja, het is eigenlijk dezelfde vraag, maar ik zou echt wel een verklaring ook van de heer Adriani zelf willen. Eigenlijk dan nog voor de raadsvergadering. Ik weet niet of de heer Kuiper al gaat. Ik wil nu wel een reactie van wethouder Kuiper. Maar ik zou toch ook wel op prijs stellen voordat we in de raad gaan beslissen om een machtsschriftelijk reactie van de heer Adriani waarom hij hier niet mee heeft ingestemd.
Dank u wel. We gaan eerst naar wethouder Kuiper.
Dank u wel. Hij kwam wat vreemd in de discussie over de huisvesting langs. Maar
ik had het onderwerp afgesloten.
Dank u wel. Overigens, één dingetje nog, voorzitter. Het lijkt erop alsof ik 5 maanden heb gezegd, maar ik heb 15 maanden bedoeld te zeggen. Als het gaat om wanneer we het IAP tegemoet kunnen zien. Dus nogmaals, 15 maanden. En de heer Adriani, collega Adriani, heeft op schrift gezet wat hem heeft gemotiveerd voor zijn minderheidsstandpunt. En ik wil u dat graag voordragen. Artikel 42 van de wet op het voortgezet onderwijs geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een openbare school op te richten, op te heffen en bij ernstige taakverwaarlozing in te grijpen en het bestuur over te nemen. Dat hebben we net al gezegd tegen elkaar. Deze bevoegdheid komt voort uit de overheidstaak om openbaar onderwijs beschikbaar en toegankelijk te houden. Hoewel deze bevoegdheid formeel na de fusie blijft bestaan, dat heeft u al kunnen lezen in de stukken bij het raadsvoorstel, is deze bevoegdheid na de fusie niet meer los te zien van de belangen van het grotere concern van heel Nuovo. De gemeenteraad moet dan bij een eventueel besluit tot ingrijpen of opheffen met meer rekening houden dan enkel en alleen het belang van openbaar onderwijs in Nieuwegein. Het voortbestaan van openbaar onderwijs in Nieuwegein wordt daarmee meer onzeker. Een dergelijke inboeting op de positie van de gemeenteraad van Nieuwegein zou alleen dan verantwoord zijn als het niet fuseerde tot het onvermijdelijk sluiten van de openbare school in Nieuwegein zou leiden. Daar is op basis van de stukken naar de mening van collega Adriani geen sprake van. Toegevoegde waarden zoals efficiëntere bedrijfsvoering, arbeidsomstandigheden of een professionele bedrijfsbureau kunnen ook op een andere wijze, bijvoorbeeld door samenwerking of shared services, gerealiseerd worden. Dit is het standpunt van collega Adriani. Dit is de reden waarom hij een minderheidsstandpunt heeft ingenomen.
Prima, dank u wel. Meneer De Wit, ik zie dat uw camera intussen weer aanstaat. Misschien kunt u die nog even uitzetten. Ik kijk even rechts naar de Griffie. De verklaring van de wethouder, komt die ook op de IBABs te staan of kunnen we die krijgen? Wij gaan in ieder geval zorgen dat de verklaring van de wethouder tot de stukken van gaat behoren. En dus, maar goed, ik neem aan dat wethouder Adriani precies hetzelfde zal gaan zeggen als wethouder Kuiper nu net heeft voorgelezen. Maar u heeft nog een vraag, mevrouw Van den Heuvel?
Nee, dat was mijn vraag of het ook op schrift
kan. Ja,
meneer De Wit deed zijn camera al aan. Ik dacht eigenlijk dat hij misschien ook een reactie hierop wilde geven. Klopt dat? Of was het per ongeluk?
Oké,
okay. Dat heeft u goed, mevrouw.
Oké.
Okay, ik zat een beetje te popelen, dus...
Naar, dus graag.
Ja, nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik snap wel de technische kant van het antwoord van deze wethouder. Dus het is natuurlijk ontegenzeggelijk zo dat als je als raad 1 openbare entiteit in je gemeente hebt, dat je beïnvloedingsfactoren misschien directer zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat als je kijkt naar de financiële situatie van Anne Verijn in 2018, het eigenlijk op omvallen stond. Ik denk niet dat de gemeenteraad van Nieuwegein toen de tijd bereid was geweest om het verschil bij te leggen. He, dus dan had op dat moment misschien wel de keuze gekomen om te moeten stoppen met het openbaar onderwijs. En wat is nou de doelstelling van Nuovo? Het in stand houden van het openbaar onderwijs in de stad en de regio. Dus ja, hij heeft technisch gelijk. Ik denk dat hij niet gelijk heeft als het over shared services gaat. Want die shared service moet je ook betalen als je dat met andere mensen inhuurt. En als je kijkt naar ons begrotingsmodel, dan zeg maar, ja, dat klinkt misschien wat oneerbiedig, maar dan kunnen wij die shared services relatief goedkoop inrichten vanuit de lump sum tegen een hogere professionele standaard voor het onderwijs. En het is natuurlijk makkelijker samenwerken met je eigen scholen dan dat je zou moeten samenwerken met andere besturen. In dit geval van Nieuwegein zou dan het open onderwijs die shared services bijvoorbeeld moeten afnemen bij een groot ander bestuur Willibrord en in onze ogen een middelgroot ander bestuur Kals. En want het is behoorlijk technisch hoe die shared services moeten werken. Maar ik snap wel de intentie, zeg maar, hoe hij het formuleert. Dus dat is wel zuiver. Dat neemt niet weg dat het wel interessant is als je straks een samenwerkingsverband hebt van 4 gemeentes. 1 grote en 3 minder grote. Die eigenlijk met elkaar verantwoordelijk zijn geworden voor het openbaar voortgezet onderwijs. Ik denk dat dat een sterkere positie is voor het openbaar onderwijs dan in een stad solitair. Zeker hoe de verdichting van de bevolking rond Utrecht, zeg maar, plaatsvindt. Dus reizen wordt steeds variabeler, om het maar zo te zeggen, ook voor leerlingen.
Okay. Dank u wel, meneer De Wit, voor uw antwoord. U bent ook tevreden, mevrouw Van der Heuvel?
Ik ben tevreden, dank u wel. En ik zou toch ook heel graag een reactie van meneer Nomes willen horen, van de Anne van Rijn hierop.
Meneer Nomes, heeft u hier ook een reactie op?
Dank u wel, voorzitter. Dat ik me eigenlijk aansluit bij wat de heer De Wit hier zegt. Ik kan hem daar volledig in volgen. En ik denk dat het voor de stad Nieuwegein en voor het Anne van Rijn heel erg prettig is om op deze manier samen te gaan werken en onderdeel uit te maken van Nuovo. En daarmee wordt het openbaar onderwijs in Nieuwegein, denk ik, sterker.
Oké. Okay. Dank u wel. Ik denk dat dit... ik denk dat dit afdoende is voor dit onderwerp. En dan ga ik over naar een volgend onderwerp. Ik zie mevrouw Schenkhuizen. U heeft een vraag over leerlingen met achterstanden. Mevrouw Schenkhuizen van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik vroeg mij af of de aandacht voor leerlingen met leerachterstanden, of die even groot blijft. En of die duidelijk in beeld komen. Sinds de fusie, of dat daar invloed op heeft.
Dank u wel. Wethouder?
Ik zou niet weten hoe het daar invloed op zou kunnen hebben. Het is eigenlijk... het is altijd al zo geweest dat leerlingen met achterstand ook een plek vinden op het voortgezet onderwijs. Waarbij ik alleen maar kan bedenken dat omdat Nuovo een grote context biedt waarin Anne van Rijn straks opereert, dat er ook een ruimer ondersteuningsaanbod kan worden geleverd aan kinderen met een eventuele achterstand. Dat is mijn antwoord op de vraag. Als de heer De Wit dat wil aanvullen, graag. Want het is wel ook heel onderwijskundig wat u vraagt, mevrouw Schenkhuizen.
Meneer De Wit, heeft de fusie nog invloed daarop?
Nou, ik denk, wat ik lastig vind, is dat het woordje leerachterstand in mijn ogen ontstaan is door corona en de hele media-hype daaromtrent. Dus als u het zou vertalen, is er aandacht voor kinderen met leerproblemen. Dan natuurlijk nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat doen we en in het samenwerkingsverband Utrecht-Zuid. Maar dat doen we natuurlijk ook met onze eigen scholenkoepel. Doordat wij gewoon specialisten hebben op het terrein. En we kopen ook in voor kinderen als het echt noodzakelijk is. En we hebben rondom corona een speciaal crisisteam ingericht die zich ook bezighoudt met hoe komen we, hoe gaan we verder na corona en hoe gaan we kinderen weer, wat wij dan noemen, eerst richten op het welbevinden en daarna nog eens kijken zeg maar of er mogelijk sprake is van het feit dat er een leerontwikkelingsvertraging is. Zo spreken wij daar liever over, eerlijk gezegd. Want het woordje leerachterstand is wel erg makkelijk in de mond genomen heden ten dagen.
Dank u wel, meneer De Wit. Ik zie dat er nog andere vragen over dit onderwerp zijn. Dus ik ga nu naar meneer Van der Siepkamp van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een aanvullende vraag hierover. Ik heb het dan niet zozeer over leerachterstanden als gevolg van de coronaproblematiek. Maar er zijn natuurlijk leerlingen die extra aandacht nodig hebben in een hele leerproces. Ik kan me heel goed voorstellen dat in een fusieverband, in een groter verband, dat de kwaliteit daarvoor behoorlijk kan verbeteren, omdat natuurlijk veel meer kennis van andere scholen ook een rol gaat spelen. Mijn vraag is of de aandacht die nu op het Anna van Rijn gegeven wordt aan kinderen met die speciale ondersteuning nodig hebben, of we niet het risico gaan lopen dat dat straks op een school in een andere gemeente gaat plaatsvinden. Dus kunnen kinderen uit Nieuwegein, die die extra aandacht nodig hebben daarvoor, in de toekomst ook nog steeds op het Anna van Rijn terecht?
Is de vraag aan de wethouder of van meneer De Wit?
Ik denk misschien meneer De Wit, want anders zal de wethouder waarschijnlijk wel doorgeleiden.
Zou kunnen. Meneer De Wit.
Ja, misschien dat Marco Nomes ook nog kan aanvullen eventueel. Ja. Kijk, wij hebben gewoon een wettelijke plicht als het gaat om passend onderwijs te bieden. Laat dat vooral even helder zijn. Passend onderwijs heeft met zich meegebracht dat wij veel ruimer kinderen met speciale problemen onderwijs bieden. Dat zal niet minder worden, dat zal eerder toenemen, want we professionaliseren ons daar steeds beter in. De afspraken vallen binnen een samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs, in dit geval Zuid. Ja, dus met elkaar dien je voor die kinderen pas het aanbod te vinden. Als het pas het aanbod niet in die gemeente is, dan moet je kijken of je dat pas het aanbod kan vinden in een naburige gemeente / samenwerkingsverband. Dat gebeurt nu al, dat zal straks ook zo zijn. Maar u kunt zich bedenken dat wij ook op het Anna van Rijn natuurlijk kinderen met wat wij dan noemen, het is altijd wat lastig om dat fatsoenlijk te duiden. Hè, maar kinderen zeg maar die wat meer extra aandacht nodig hebben, die vangen wij gewoon op. Dat zijn we gewoon verplicht. Het is niet meer van deze tijd om te zeggen, jij hebt afwijking X, dus we sturen je de school uit. Marco, misschien vul jij even aan.
Ja, meneer Nomes.
Ja, dank u wel. Heel graag. Ik zie het Anna van Rijn als een school met een hele sterke ondersteuningsstructuur. Een van de redenen waarom ik gesolliciteerd heb op deze school is juist vanwege de zorgleerlingen en vanwege die ondersteuningsstructuur. Dus ik denk dat het altijd zo zal blijven zijn, als het aan mij ligt, dat leerlingen die extra ondersteuningsbehoeftes hebben welkom zijn op het Anna van Rijn. Heel graag zelfs. Dat zie je ook aan onze verwijzingscijfers. Wij verwijzen heel weinig leerlingen naar speciaal onderwijsschool. Dus ik zie hier eigenlijk geen enkel probleem. Ik denk zelfs dat het misschien inderdaad sterker kan worden, omdat we ook nu de expertise van de andere NUO-scholen zouden kunnen gaan inzetten.
Ja. Dank u wel, meneer Nomes.
Ja, dank u wel. Ik vind het heel fijn om te horen, want ik ken de tevredenheid over jullie ondersteuningsstructuur op het Anna van Rijn. Dus ik ben erg blij als dat ook hier in Nieuwegein behouden blijft.
Dank u wel, meneer Van Schiepkamp. En mevrouw Van der Sluis, u had ook nog een vraag over dit onderwerp. Mevrouw Van der Sluis van het CDA.
Ja, het is eigenlijk grotendeels al gesteld door de heer Van der Sluis. Maar inderdaad, weet ik dat op Anna van Rijn bepaalde dingen zijn die gewoon goed zijn. Er was bijvoorbeeld een huiswerkklas voor bepaalde leerlingen die moeite hebben met plannen. En daarom ben ik gewoon benieuwd hoe het binnen Nuovo dat straks is, dat de goede dingen inderdaad overgenomen worden en dat er gewoon dat er niet zomaar dingen weggegooid worden.
Meneer Nomes, ga ik dan even naartoe, want die is nu daar, heeft daar de leiding in dat. Maar meneer Nomes, heeft u daar nog een aanvulling op?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die voorzieningen die we nu hebben, de huiswerkklas, we hebben ook een trajectklas, die blijven gewoon. En daar zal wat mij betreft helemaal niets in veranderen. Dus eigenlijk hetzelfde antwoord als ik zojuist heb gegeven. De ondersteuningsstructuur is iets waar het Rijn zich juist in onderscheidt en dat willen we houden.
Dank u wel, meneer Nomes. Als ik even kijk, ik ben door de vragen heen die vooraf waren ingediend, althans door de onderwerpen heen. Dus zijn er nog leden van de avond van de raad vanavond die nog een vraag hebben aan de wethouder, aan meneer De Wit of meneer Nomes, over een onderwerp wat nog niet aan de orde geweest is? Dan heeft u nu wel de gelegenheid om die vraag nog te stellen. Als er geen vragen meer zijn, dan ga ik ervan uit dat het onderwerp voldoende besproken is en dan ga ik over tot het inventariseren van de zorg- en aandachtspunten. En dat doe ik weer op de volgorde van de Partij van Grootte, zoals die hier op de lijst genoteerd staat. En dan begin ik bij de VVD en dat is mevrouw Schenkhuizen.
Ja, dank u voorzitter. Ik neem de antwoorden op mijn vragen eventjes mee. Ik verwacht niet dat wij grote zorgpunten hebben hierbij verder.
Dank u wel, mevrouw Schenkhuizen. Mevrouw Van der Heuvel van de SP.
Ja, ik ga het ook eerst de fractie bespreken. Zo, een zorgpunt wat ik zeker heb is het onderhoud van de school. Dus dat neem ik sowieso mee. Okay. En ja, verder kan ik er nog niet zoveel over zeggen.
Dank u wel, mevrouw Van der Heuvel. Meneer Beelkes van de VSP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij aan bij de vorige spreekster. Omtrent toch het zorgpunt voor het onderhoud van het huidige schoolgebouw, dus het huidige Anne van Rijn. Ik heb ook wel in de artikelen gelezen, in de brieven gelezen, dat daar naar onderzocht wordt, dat er wat er eventueel gedaan kan worden, maar dat dat ook toch wel aan het eind van het jaar pas tot een uitslag kan komen. En daar maak ik me dan wel grote zorgen over. Want het is natuurlijk toch wel zo voor de leerlingen dat die niet een jaar in een schoolgebouw moeten blijven zitten die eigenlijk niet verantwoord is.
Dank u wel. Meneer Holterman van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij nemen in ieder geval dezelfde lijn in als, wat is het, 8 maanden geleden, toen we ook groen licht hebben gegeven voor dit proces. We hebben wel toch ook wel zorgpunt ook over de huisvesting en het onderhoud. En ik denk aan een motie, in ieder geval om het belang van openbaar onderwijs in onze stad kracht bij te zetten. En het lopend proces, zoals de heer De Wit het noemt, over het huisvestingsplan en de onderhoudsplicht, om dat ook te ondersteunen. En daarmee met de motie ook een signaal van de raad daar aan mee te geven. En ik hoor graag ook van collega's in de chat of zij daar ook aan mee willen denken, aan mee willen doen.
Dank u wel, meneer Holterman. Meneer Van der Siepkamp van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we delen natuurlijk wel de zorgen die al door verschillende mensen uit zijn over de huisvesting en de kwaliteiten ervan. Maar het raadsbesluit gaat over de fusie. En op dat punt hebben wij geen zorgen en aandachtspunten.
Dank u wel, meneer Van der Siepkamp. Dan D66, meneer Moussaoui.
Ja, en dat klopt eveneens van onze zijde, voorzitter, over de fusie zelf niet echt zorgen en aandachtspunten, maar over de volle breedte zal ik nog wel een aantal punten gaan bespreken in de fractie. Vooral ook even nog naar de reactie van wethouder Adriani, om daar nog wel even in de fractie over te spreken. Maar het besluit zelf, daar hebben we niet echt op aanmerking op.
Dank u wel. Mevrouw Van der Sluizen van het CDA.
Ja, ook voor de fusie geen zorg- en aandachtspunten, maar wel inderdaad voor het onderhoud, dat is wel een zorgpunt, maar de fusie dus niet.
Dank u wel. ChristenUnie, mevrouw Schildkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben geen zorgpunten bij dit voorstel.
Dank u wel, mevrouw Schildkamp. Lokale vernieuwing, meneer Jean.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, 3 jaar geleden zat ik nog op het Anne van Rijn College en toen ik daar binnenkwam als brugkeeper, toen heb ik wel de enige veranderingen gezien dat de school kleiner werd. Dus ik hoop dat nu overal weer een mooie positieve impuls kan geven. Dus voor dit voorstel ook geen zorgpunten.
Dank u wel, meneer Jean. Mevrouw Verbeek van Ieders Belang.
Wij hebben ons zorg en aandachtspunt is de financiële consequentie van de fusie.
Financiële consequenties, oké, dank u wel. Stadspartij Nieuwegein, is daar een vertegenwoordiger van aanwezig? Niet het geval. Meneer Verdam van Groep Verdam is niet aanwezig. En de heer Stekelenburg is niet aanwezig. Dan hebben we hiermee het rondje van zorg- en aandachtspunten ook gehandeld. Dan dank ik u allen voor uw inbrengen, voor de vragen die gesteld zijn. Ik dank de wethouder, ik dank meneer De Wit en ik dank meneer Nomers voor de uitvoerige beantwoording van de vragen die zij gesteld hebben gekregen, voor de antwoorden die zij gegeven hebben. Ik ga dit onderwerp afsluiten en ik ga de vergadering schorsen. En nu is het volgende onderdeel pas om 10:10. Dat zou betekenen dat we ongeveer 20 minuten moeten schorsen. Ik ga daar even tussenin zitten. Ik dacht gaan we 10 uur beginnen. Is misschien wel te vroeg, want niet alle vragenstellers voor de rondvraag zijn nu nog aanwezig. Ik schors de vergadering voor een kwartier en om 9:55 gaan wij verder. Dus de vergadering is nu geschorst tot 9:55. Goedenavond, ik heropen deze avond van de Raad weer voor het laatste onderdeel. We hebben nog een rondvraag op deze avond staan. En er zijn door verschillende partijen onderwerpen aangediend voor de rondvraag. We hebben rondvragen over SAFE, we hebben rondvraag over parkeren en communicatie van de Geinoordbruggen. En we hebben vanavond nog besloten dat er nog een rondvraag over de ijsbaan wordt toegevoegd. Ik wilde beginnen met de rondvragen die door de meneer Holterman zijn aangemeld over het onderwerp SAFE Midden-Nederland. Meneer Holterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week donderdag maakte een inwoner gebruik van de inspraakronde. En die schetste een somber beeld over de uitvoering van werkzaamheden door Samen Veilig Midden-Nederland. Zo wees hij bijvoorbeeld op dat bij beslissingen steeds teruggegrepen wordt op oude rapporten van derden in het dossier die niet geactualiseerd zijn. Ja, de PvdA maakt zich hierover, wederom moet ik helaas zeggen, grote zorgen. Op basis van dergelijke rapportages worden immers voor ouders en kind ingrijpende beslissingen genomen. Voorzitter, 2 jaar geleden werden dergelijke klachten ook al veelvuldig gemeld. Op basis van deze en veel andere klachten heeft Samen Veilig in mei 2019 een veranderagenda gepresenteerd. Volgens de inspreker echter tijdens de raadsbijeenkomst is er sindsdien geen verbetering opgetreden. De PvdA wil daarom nader geïnformeerd worden over de voortgang van de ontwikkelingen rondom Samen Veilig en de samenwerking in de keten van jeugdbescherming en huiselijk geweld. Onze vragen aan het college zijn: 1. Wat is de reactie van het college op hetgeen naar voren is gebracht door de inspreker? Wordt het geschetste beeld herkend en zijn er bij het college ook andere klachten over Samen Veilig bekend of binnengekomen? 2. Hoe staat het eigenlijk met de voortgang van de veranderagenda van Samen Veilig? In de voortgangsrapportage van oktober 2019 staat, en dan citeer ik: periodiek zullen we in rapportages over de voortgang van de veranderagenda zichtbaar maken wat in praktijk is gebracht. Ten slotte vinden we het van belang dat we met onze stakeholders onderzoeken welke effecten worden beoogd en gerealiseerd bij Samen Veilig Midden-Nederland. Daar heb ik de volgende deelvragen voor. 2a. Zijn er sinds eind 2019 nog voortgang rapportages verschenen en wat zijn daaruit de belangrijkste conclusies? 2b. Is het stakeholdersonderzoek uitgevoerd en wat heeft dit opgeleverd? Of is dit de externe reflectie van vorig jaar door het Verwij Jonker Instituut? En 2c. Kan de Raad over de meest recente rapportages beschikken? En tenslotte, voorzitter, 3. Wat gaat het college doen om de geconstateerde problemen aan te pakken en op welke wijze wordt de Raad hierbij betrokken? Tot zover.
Dank u wel, meneer Holterman. Ik denk dat dit de portefeuille van de heer Kuiper is. Klopt dat? Ja, wethouder Kuiper.
Correct, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Holterman, voor de ingebrachte vragen. Ik heb bij mij zitten, maar niet letterlijk, maar ze is aangesloten op deze vergadering, Mario Volman. Mario kent u waarschijnlijk ook wel uit eerdere gesprekken die we hadden met elkaar over Samen Veilig Midden-Nederland en SAFE. Mario heeft de antwoorden op uw vragen mede voorbereid. Ja, de inspreker, ik weet niet hoe het u vergaan is, maar als je zo'n verhaal aanhoort, dan schrik ik ook wel weer. Dan raakt me dat wel. Je ziet vooral dat deze meneer, die heeft een lang traject meegemaakt wat heel persoonlijk is en heel individueel en ook heel pijnlijk is geweest voor hem. En ook vermoedelijk, zoals ik het begreep, ook voor zijn gezin. En dat is eigenlijk ook het kenmerk van de klagers als het gaat over ingrijpen van Samen Veilig Midden-Nederland of SAFE in een specifieke situatie. Omdat ze zitten natuurlijk altijd midden in een uiterst complexe casuïstiek waarin de belangen van de betrokkenen bijna zelden synchroon lopen. Dus elke keer vraagt dat om intens moeilijke afwegingen vanuit de kant van de hulpverlening. Wij hebben het idee dat Samen Veilig Midden-Nederland dat in de meeste gevallen eigenlijk altijd wel naar eerder geweten doet. Het is ook niet zo dat ingrijpende beslissingen van Samen Veilig Midden-Nederland door één of twee professionals genomen wordt. Het is bijna altijd uit overleg, ook in samenspraak met gedragsdeskundigen. En vaak ook in een justitieel traject met op de achterhand de Raad voor de Kinderbescherming. Dus het gaat bij dit soort grote, ingewikkelde kernbeslissingen zogezegd vaak over meerdere schijven en met in overleg met veel meer professionals dan alleen de uitvoerende, bijvoorbeeld voogd. Gelet op het moeilijke werk en het gevoelige werk van SVMM wordt door klanten natuurlijk geregeld klachten geuit. En die klachten zijn inzichtelijk. Die kunt u ook vinden in de klachtenanalyse die Samen Veilig Midden-Nederland uitgeeft. Ik heb een aantal links voor u opgenomen in de beantwoording die we via het verslag van deze bijeenkomst wat mij betreft ook even meesturen, zodat u door kunt klikken op informatie waar ik hier af en toe aan refereer. Zowel in de regionale als in de bovenregionale accountgesprekken met SVMN bevragen we hen ook op het lerend vermogen. Dat is natuurlijk 2 jaar geleden nadrukkelijk aangezwengeld, vooral ook uit de stad Utrecht, en heeft geleid tot een verbeteropgave bij SVMN. Dat wat betreft uw eerste vraag en uw tweede vraag, daar ga ik nu op in. En er zijn inderdaad voortgangsrapportages verschenen. Die voortgangsrapportages worden afgegeven aan het bovenregionaal overleg, het BOBP. En die worden ook daar besproken. Er zit een kleine groep die nauw contact onderhoudt met de SVMN over de verbeteragenda. De veranderagenda inmiddels. Halfjaarlijkse rapportages dus en gesprekken met wethouders uit de 26 gemeentes. Daarnaast is inderdaad, u noemde het al, in samenspraak met SVMN zelf in de periode april-juli 2020 door Verwij Jonker Instituut een onafhankelijke reflectie uitgevoerd, ook stakeholdersanalyse genoemd op de veranderagenda van SVMN. We wilden samen met SVMN graag weten of de ingezette acties voldoende bijdragen aan de beoogde resultaten voor cliënten, inwoners en ketenpartners. Ook wilden we weten hoe deze deskundige het lerend vermogen van SVMN beoordeelt en welke adviezen hij zij heeft waarvan wij kunnen leren. In onze brief van november 2020 hebben we u daarover geïnformeerd. Dat is raadstuk 2020-451. Maar het hele rapport is ook opvraagbaar en het is vertaald in een koersprogramma. Er zijn dus binnen SVMN en om SVMN heen meerdere stakeholders gesproken. En wij zien ook dat SVMN, en dat vind ik ook wel belangrijk om te noemen, een veel meer transparante houding aan heeft genomen ten opzichte van de cliënten waarmee die werkt en de ketenpartners waarmee ze werkt. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld hebben ingevoerd is Stem-app. Daarmee kunnen ze cliënten direct bevragen over hoe het contact geweest is en ervaren wordt door cliënten. Maar ook een cliëntenraad praat intensief mee en cliëntenambassadeurs die tussen de cliënt en SVMN in kunnen staan op het moment dat er spannende situaties zijn. Ook over de werkzaamheden van deze organen wordt gerapporteerd. En we zullen u ook de linken toesturen van die rapporten. De vraag kan de Raad over de meest recente rapportage beschikken is dus bevestigend te beantwoorden. We zullen u de links toesturen. 3. Wat doet het college om de geconstateerde problemen aan te pakken en op welke wijze wordt de Raad hierbij betrokken? Zoals we hebben aangegeven, de meeste klantcontacten of zeg maar opdrachtgever, opdrachtnemercontacten, of zijn we heel vaak niet opdrachtgever, omdat justitiële trajecten natuurlijk de opdracht verstrekken. We hebben in het bovenregionaal overleg intensief gesprekken en intensief contact met Samen Veilig Midden-Nederland. En ik moet u ook persoonlijk zeggen, we hebben een periode gehad hier in Nieuwegein waarin er veel klachten waren. Die hebben we op enig moment ook in een intensief traject met cliënten en SAFE en Geinwijs en de gemeente besproken in de zogenaamde klantenarena. En daarna is het om ons heen wel enigszins rustig geworden. Vandaar dat ik ook wel weer geraakt werd door het verhaal van de inspreker van vorige week. En ben ik blij dat u aanvullende vragen heeft gesteld. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder, voor deze uitgebreide beantwoording. Ja, meneer Holteman, de vragen zijn beantwoord, hè? En het is geen politiek debat wat we hier voeren. Dus,
Ik had een doorvraag, mag dat niet?
Dan wel een hele korte, echt een hele korte.
Een hele korte. De wethouder haalt ook het Verwij-Jonker-instituut aan. En die constateert ook dat de effecten nog niet bereikt zijn. En dat het ook bemoeilijkt is door het corona situatie. Maar ze hebben wel aanbevelingen gedaan naar de gemeente. En ik was eigenlijk wel benieuwd.
Kort, meneer Holteman. Ja.
Ja, maar om het even te duiden als...
Maar toch, ik ga streng zijn, want anders dan hou ik hem op met dit onderwerp. Dus de vraag.
Een van de aanbevelingen was dat er gesproken zou worden hoe de gemeenteraden het beste hierover geïnformeerd zouden worden. Ik ben wel erg benieuwd wat er met die aanbeveling is gedaan. En vervolgens is het niet raadzaam om zeker ook in deze coronatijd op korte termijn een avond van de raad over de hele keten en de jeugdzorgers met elkaar te bespreken. Prima. Is dit kort genoeg, voorzitter?
Nou, hij was langer dan ik gehoopt had.
Nou, voor deze keer.
Meneer Kuiper.
Eén, het Verwij-Jonker. Voorzitter, dank. Voorzitter, dank voor de doorvraag, meneer Holteman. Eén, het Verwij-Jonker-instituut heeft openbaar gerapporteerd. En we hebben volgens mij ook aangegeven in onze brief 451 dat het geval is. En daarmee is die ook inzichtelijk gemaakt voor u. Wat het tweede punt betreft. Dat is eigenlijk geen vraag.
Een verzoek.
U weet, meneer Holteman, als u een avond van de raad wil hebben over dit onderwerp, kunt u dat er zelf als fractie ook bij het presidium indienen. Daar heeft u de hulp van het college niet bij nodig, hè?
Dus, nee.
Ja.
Dus maar hij zou het kunnen ondersteunen.
Prima.
Ja, als u mij op laat draven, dan kom ik. U bent ook uitgenodigd door Samen Veilig Midden-Nederland om een werkbezoek af te leggen.
Dank u wel. Dank ik u voor de vragen en voor de beantwoording en sluit ik dit onderdeel van de rondvraag af. En dan ga ik over naar het volgende onderwerp. Meneer Snoeren van D66, u heeft vragen over het onderwerp parkeren. Meneer Snoeren. U bent ingelogd volgens mij, maar... Nou, dan laten we meneer Snoeren. Dan gaan we toch eerst nog maar naar de ijsbaan van meneer Gadella. Meneer Gadella.
Voorzitter, zoveel virusgrond bezit ik niet rond die ijsbaan. De gemeente hebt de volgende vraag. Oh, even een paar honden die blaffen hier. Vanuit veel inwoners hebben wij vragen gekregen over de verantwoorde beschikbaarheid van de ijsbaan. Ook voor dit moment is de ijsbaan geopend voor jongeren tot maximaal 17. Maar jonge kinderen van een jaar of 6 en dergelijke die ook graag willen schaatsen, daar kunnen de ouders niet mee meekomen. En ja, dat is toch vaak nodig.
Het is een slechte verbinding, meneer Gadella. U valt de hele tijd weg, dus wij vangen maar flarden van uw betoog op. Om vervolgens helemaal stil te vallen. Wij wachten even af of de verbinding bij meneer Gadella weer verbetert. Ik wil geen lollige opmerking maken, maar misschien heeft een van zijn honden de stekker eruit getrokken. Ja. Ja. Als u die microfoon weer aanzet, meneer Gadella, want u bent echt ontzettend slecht te horen. Wij horen u nog steeds niet.
Nodig om het onder te
nemen. Als u misschien uw camera uitzet, misschien gaat dat voor de internetverbinding beter worden, dat we u dan wel horen.
Is het zo beter?
Zo is het beter, ja.
Oh, fijn, dank u wel voor de tip. Ja, even onze vraag. Hij gaat omdat er heel veel inwoners toch vragen gesteld hebben over de beschikbaarheid van de ijsbaan voor kleine kinderen. De ijsbaan is toegankelijk voor kinderen tot en met 17 jaar. Maar volwassenen kunnen niet mee bijvoorbeeld om die kleintjes te begeleiden. Dan heb ik het over kinderen van een jaar of 6 en iets ouder die nog geholpen moet worden met onderbinden. Waarbij de ouders begeleiding geven. Iets wat eigenlijk heel normaal is met schaatsen. Zo zijn de meeste kinderen, ikzelf ook begonnen, aan die leuke sport. En onze vraag is of het niet toch mogelijk is om in beperkte mate ouders voor die ondersteuning van de kleinste kinderen bij de ijsbaan toe te laten. Ik heb gezien dat dat in de regio bij nogal wat ijsbanen wel mogelijk is. Ook iets meegestuurd over de ijsbaan in Zeist. Nee. Een ijsbaan die in grootte ongeveer vergelijkbaar is met de onze. Waarbij gezegd is, nou daar zouden 75 ouders maximaal mee kunnen om die kleintjes te ondersteunen. In Baren is dat wat meer. Daar mogen maximaal 500 mensen op de ijsbaan. En voor de allerkleinste mogen de ouders mee die dan meetellen in die 500. Dus er zijn oplossingen in de regio denkbaar. Mijn vraag is van ja, kan het college er niet over nadenken om dat ook bij onze ijsbaan te doen? Ook omdat al het natuurijs in de regio verder, wanneer we wat verder weggaan, dat ook tot grote opstoppingen en dergelijke leidt.
Ik denk dat uw punt helder is. Ja, meneer de burgemeester, meneer Bakhuis, welkom.
Dank u wel, voorzitter. We hebben afgelopen maandag in het beleidsteam uitdrukkelijk stilgestaan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van de ijsbaan in deze tijd. Dit is wel een onderwerp waar je keuzes moet maken en welke keuze je ook maakt. Er is altijd wat af te dingen op de keuze. Of je begeeft je dus eigenlijk altijd op glad ijs. En anderen vinden dat je dan weer een scheve schaats rijdt om die beeldspraken maar te gebruiken bij dit onderwerp. De afweging die wij gemaakt hebben is de volgende. Dat bij sporten voor jongeren kan, maar dat ook bij verenigingen ouders niet toegelaten worden. Als we dit op dit moment bij de ijsbaan wel gaan doen, dan moet ik morgen uitleggen waarom bij de voetbalvereniging en de hockeyvereniging de ouders er niet bij mogen zijn. Want ook daar zijn hele jonge kinderen die soms wel wat steun of hulp van een ouder nodig zouden hebben. De richtlijnen daarover zijn vrij duidelijk. En dat is ook de reden dat ik daar denk dat we daar op deze manier aan willen vasthouden. Ik heb ook nog even gekeken naar Zeist, want dat stuurde u mee. En dan zie ik dat er maximaal 200 mensen toegelaten worden op de ijsbaan. En dat er maximaal 75 volwassenen bij mogen. Als je dat weer van die 200 afhaalt, dan beperk je dus wel weer de ruimte voor jongeren ouder dan 12 bijvoorbeeld. Om op de ijsbaan te komen, omdat er ouders zijn die met hun kinderen komen schaatsen. En dat geeft wel een beetje aan wat het dilemma is waarin je zit. Welke keuze je ook maakt, je doet het nooit voor iedereen goed. Ik denk dat wij voor dit weekend, want daarna is het ijs waarschijnlijk alweer niet meer beschaatsbaar, gezien de weersvoorspellingen, toch willen vasthouden aan deze lijn. Omdat daarmee ook gewoon ruimte is voor de wat oudere jeugd die ook heel graag wil schaatsen om gebruik te maken van de schaatsbaan. En dat ze dan niet moeten wachten of weer terug naar huis moeten. Omdat er veel volwassenen met jonge kinderen op die ijsbaan begeven. En ik snap de vraag van anderen met kinderen om dat wel te doen. Maar ja, die afweging die we gemaakt hebben is eigenlijk deze die ik net vertelde. Dus ik zie op dit moment binnen de corona-regels en de ruimte die je wilt bieden voor de jeugd, ook voor de oudere jeugd, niet de mogelijkheid om dan ook nog weer ouders toe te laten.
Dank u wel voor deze beantwoording, meneer Bak. Ik neem aan dat dat afdoende beantwoording is voor de heer Gedella ook. Dan ga ik nu kijken naar, sluit ik dit onderwerp af. Ja, meneer Gedella.
Dan toch van belang om te weten ja, waarom die collega-burgemeesters in diverse omliggende gemeenten, want er zijn er veel meer die wij bekeken hebben, toch andere afwegingen hierin maken die wat meer ook de jonge jeugd daar rekening mee houdt.
Ja. De vraag kan ik niet beantwoorden, meneer Gezellen.
Nee, ik kan het zeggen. De rondvraag gaat over het gevraagde bestuur van de gemeente Nieuwegein. En niet van de gemeente Zeist, meneer Gedellen. Dus ik denk dat de burgemeester hier terecht zegt dat hij die vraag niet kan beantwoorden.
We vragen altijd in een wat bredere context dan in de eigen bubbel. Maar goed, ik respecteer de keuze op zich die gemaakt is.
Dank u wel. Sluit ik dit onderwerp af en dan ga ik naar het laatste onderwerp. Burgemeester, u mag uw camera denk ik weer uitzetten. En dan meneer Snoeren van D66, bent u aanwezig? Ja.
Ja, ik ben aanwezig, voorzitter. Ja. Dank u wel. Ja, ik kom net uit de raadzaal, dus het was een hele klim om dan hier naartoe te komen.
Wij zitten beneden, dus het is een afdaling, maar dat even terzijde.
Ja, maar ja,
precies.
U heeft gelijk. Ja, er was een klim om bij de raadzaal te komen. En nu zit ik weer inderdaad helemaal beneden. Dankjewel voor die correctie. Voorzitter, we hebben wat vragen over parkeren en over buurtbericht. We hebben net in de raadzaal uitgebreid gesproken over communicatie, participatie en buurtberichten. Dan laat ik maar met de vraag van het buurtbericht beginnen. Er wordt gewerkt aan de Gein-Noordbrug, die de verbinding vormt tussen de IJsselsteinseweg en het park. Die brug ligt er niet en wij krijgen signalen van omwonenden dat er geen buurtbericht verspreid is. En wij zouden toch graag willen weten waarom dat niet gebeurd is, ondanks de afspraak die er ook ligt met de raad, dat de raad en de raadsleden die buurtberichten mogen ontvangen.
Dank u wel. Ik weet niet wie van het college deze vraag gaat beantwoorden. Eerlijk gezegd, wie van het college gaat over de Gein-Noordbrug? Ah, mevrouw Schouten. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het klopt dat de Gein-Noordbrug op de voetgangersbrug opgeknapt gaat worden. De aannemer die dat werk gaat uitvoeren, die heeft daar volgens afspraak ook een bewonersbrief voor opgesteld en verstuurd. Hij is wel vrij laat verstuurd. Dat is ook iets wat we met de aannemer besproken hebben. Maar er is zeker een brief verstuurd, ook naar een vrij groot verspreidingsgebied. Er zijn ook borden geplaatst bij het betreffende bruggetje. Dat de brief, maar de brug afgesloten zou worden. Dus de omwonenden zijn wel geïnformeerd. Uw vraag over, of uw verwijzing naar de afspraak dat buurtberichten verstuurd zouden worden, daar heeft u gelijk in. En daar zijn we niet altijd even consequent in geweest. Dus dat is iets waar wat opnieuw opgepakt gaat worden. Want dat klopt, die afspraak is inderdaad, ik meen een jaar of 4, 5 geleden met de raad gemaakt. Dat buurtberichten, en het zijn er heel veel, ook met de raad gedeeld zouden worden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Schouten. Ik neem aan dat dat afdoende is, meneer Snoeren.
Ja, ik ga dan even weer terug naar de mensen die ons de signalen geven dat ze geen buurtbericht of dat ze geen brief ontvangen hebben.
Ja, heel goed.
Dus daar komen we vast nog wel even op terug.
Oké. Uw parkeervragen.
Dan de parkeervraag. Ja, blij dat die niet geparkeerd worden. Wij krijgen regelmatig vragen van onze inwoners. Als het gaat om het gratis parkeren de eerste 2 uur. Destijds hadden we dat ingesteld en dat ging met veel tamtam gepaard om ervoor te zorgen dat de spreiding van bezoekers zou kunnen plaatsvinden in City Plaza. Corona is in onze beleving nog niet voorbij. En toch is wel dat experiment voorbij zonder dat wij daarvan op de hoogte worden gesteld. Dat vinden we ontzettend jammer en dat maakt het ook ons als raadsleden, niet alleen D66, maar dat geldt voor alle raadsleden, maakt het best wel ingewikkeld om dat aan bewoners uit te leggen als wij niet die informatie krijgen dat een experiment plotsklaps stopt. En zeker als we daar geen reden voor kunnen aangeven. Dat is 1 vraag. Een tweede vraag. Als het over parkeren gaat, heeft te maken met de stadshuisgarage. Wij zagen afgelopen zaterdag dat ongeveer, wat zal het zijn, 1/4 tot 1/3 van de garage niet in gebruik was. Niet in gebruik kon zijn. Er waren her en der linten gespannen. Dat is al een hele tijd aan de gang dat delen van die garage niet gebruikt kunnen worden. Wij zijn daar ontzettend benieuwd naar waarom dat zo is. En wat ons nog het meest intrigeert, en dat heeft ook weer met communicatie te maken, is van waarom dat wij daar als raad niet gewoon over geïnformeerd worden. Er bestaat zoiets als een actieve informatieplicht. En wij merken dat op dit soort onderwerpen het college daar nog wel eens in gebreken blijft. Laat ik het netjes houden.
Dank u wel. Wethouder van Engelen, ook welkom.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dank meneer Snoeren voor uw vragen. Ik zal ze beantwoorden. De maatregel bezoekerspreiding was ingesteld over de periode 16 november 2020 tot 3 januari 2021. Daar bent u ook als raad per brief over geïnformeerd. Er zijn geen afspraken gemaakt over het continueren van deze maatregel. Halverwege december 2020, tijdens de uitvoeringsprocedure, zijn de coronamaatregelen door de overheid aangescherpt en gingen de meeste winkels op City dicht. Gelet op de geringe aantallen bezoekers en parkeerders die sindsdien naar City komen, is er momenteel ook geen noodzaak om aan bezoekerspreiding te doen. Dat is ook de reden waarom er niet opnieuw gekozen is om deze maatregel te continueren of in een andere vorm terug te laten komen. Zodra de winkels weer open gaan, of als het vanwege een andere reden toch weer drukker wordt op City, dan hebben we deze maatregel indien gewenst of noodzakelijk achter de hand om in te zetten. En als dat aan de orde komt, of die overweging die vindt plaats, dan zult er als raad vanzelfsprekend hierover geïnformeerd worden. Dat als antwoord op de eerste vraag. Dan op vraag 2. De stadhuisgarage die al een fors aantal weken niet helemaal te gebruiken is. Ja, de parkeergarage stadhuis was volledig operationeel. Behouden ze een deel aan de achterzijde ter hoogte van de opgang bij de kom. En dat is vanwege het omvallen van een ketel met vet bij een van de ondernemers. En dat vet is in de vloer getrokken en in de parkeergarage gaan lekken, wat spekgladde vloeren opleverde en een gevaar voor de gebruikers. De gladde plekken zijn met hekken afgezet en dat heeft inderdaad wel enige tijd geduurd, want er kwamen namelijk steeds nieuwe plekken bij. Dat vet dat ging maar door dat plafond heen en dat moesten we eigenlijk afwachten. Recent, ik geloof afgelopen week, is dat vet eindelijk uitgelekt, geschoongemaakt door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. En vanwege manipulatie aan het plafond en ook in het kader van onder andere brandveiligheid, heeft er ook nog een veiligheidsinspectie moeten plaatsvinden van het plafond na deze reiniging. Er zijn de afgelopen tijd in deze parkeergarage wel altijd voldoende parkeerplaatsen beschikbaar geweest voor het daadwerkelijk aantal bezoekers dat momenteel natuurlijk zeer laag is. Maar dat is eigenlijk de reden waarom die hekken met name er de laatste week stonden. En ik heb vandaag nog even contact gehad. Als het goed is, zijn ze of nu weg of ze gaan deze week weg. En dan is de garage weer volledig bruikbaar. Dat als antwoord op uw twee.
Ja, afdoende meneer Snoeren.
Bijna, want ik had ook nog een derde vraag. Dus ik dacht van die wethouder die gaat gewoon door met beantwoorden. Maar de derde vraag was er nog niet aan toegekomen. Maar dat gaat vast nu wel gebeuren.
Dat is het in het algemeen onderwerp parkeren, actief informeren.
Niet parkeren en wel actief informeren, voorzitter.
Ja, precies.
Meneer de voorzitter, mag ik even dan de vraag stellen. Is dat degene de vraag die als vraag 3 is aangemerkt? Ja. Oké, dan kom ik daar ook graag op terug. Het college informeert de raad zodra er wordt afgeweken van de vastgestelde kaders. De maatregel bezoekersspreiding hebben wij op 27 oktober 2020, wat ik net ook zeg, inmiddels de brief al aan de raad gedeeld. En verder informeren wij de raad overeenkomstig de jaarcyclus. Zo heeft u in december 2020 het raadsvoorstel parkeerregulering 2021 nog behandeld. En medio 2021 volgt de jaarrekening. Indien het college dit voorjaar nogmaals kiest om bijvoorbeeld de maatregel in te zetten, bezoekerspreiding, dan sturen wij u vanzelfsprekend hier een brief over. De raad wordt ook ieder half jaar conform eerder gemaakte afspraak geïnformeerd over de voortgang binnen het parkeerdossier. En de eerstvolgende keer zal dat weer rond 1 juli zijn. Wat betreft operationele zaken en werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen de door de raad vastgestelde kaders, wordt de raad niet separaat geïnformeerd. Dus werkzaamheden die plaatsvinden, groot onderhoud wat onder andere nu ook plaatsvindt in de garage van City zelf. Dat zijn gewoon zaken die uit meerjaren onderhoudsplannen voorkomen en die gewoon nu plaatsvinden. En buiten dat, en dat was ook mede op voorspraak van de fractievoorzitter van D66 eerder dit jaar of in 2020, wordt er nu ook goed gekeken naar of er werkzaamheden die gepland staan nu eerder kunnen plaatsvinden. Omdat het nu de tijd is om dat te doen. En dat verklaart ook dat er met name in de citygarage momenteel ook werkzaamheden aan de gang zijn. Okay. Dat was antwoord op de vragen, meneer de voorzitter.
Dank u wel voor uw uitgebreide beantwoording, wethouder. Meneer Snoeren, ik neem aan dat u tevreden bent over de beantwoording van de vraag.
Als ik nog één doelvraagje mag stellen.
Een hele korte kleine dan, want bij de andere ben ik ook streng geweest.
Ja. Goed, maar toen zat ik nog boven, voorzitter. Even een korte doorvraag van. Wij zijn ontzettend benieuwd of de maatregelen met het gratis parkeren en de spreiding van bezoekers in de periode tot begin januari ook daadwerkelijk gewerkt heeft.
Dank u wel. Wethouder.
Zover wij hebben kunnen meten, meneer Snoeren, tot aan half januari. Toen was het nog te doen gebruikelijk dat de maatregel nog van kracht was. Hebben wij wel gezien dat er meer activiteit is geweest op de momenten dat er gratis geparkeerd is of kon worden. En dat betekende dus vanzelfsprekend ook wat meer spreiding. Als u echt een rapportage wenst te ontvangen met cijfers, dan heb ik die nu niet paraat. Maar dan zouden we dat wel kunnen regelen voor u, dat we u die overleggen om inzicht te geven in wat het resultaat was tot ongeveer half december. En daarna is het als een kaarthuis in elkaar gezakt, omdat toen de overheid met andere maatregelen kwam. Maar als u dat wil, kan dat.
Prima, dank u wel. U krijgt cijfers tegemoet als u dat wil, meneer Snoeren. Dus, oké, dan ben ik ook door de onderwerpen voor de rondvraag heen en wil ik ook dit onderdeel afsluiten. Ik dank u ook hartelijk voor het stellen van de vragen en de wethouders en de burgemeester bedanken voor de antwoorden. En daarmee is ook een einde gekomen aan deze avond van de Raad. En ik zou zeggen, nog een prettige avond verder en we zien u graag volgende week donderdag weer in een andere vergadering terug. Ik wens u nog een goede avond. Tot ziens.